Door wie wordt het beleid van de Nederlandse triathlon gemaakt?
Welkom bij de tweede aflevering van 3, de triathlon-podcast van Nederland en wellicht ooit ook België. Vandaag zijn wij te gast op het epicentrum van de Nederlandse triathlon in Papendal. Want in de bossen rond Arnhem wordt het beleid gemaakt en uitgevoerd dat ons allemaal zoveel plezier, uitdaging en bevrediging biedt. Dat alles gebeurt door een klein, loyaal en hardwerkend team van NTB-medewerkers, onder leiding van directeur Rembert Groenman. En dat leek ons een geweldig beginpunt van onze eigen reis binnen de sport. Op zoek naar de verhalen, de lijnen, de ideeën en de mensen die het mogelijk maken. Of juist zo spannend en mooi. Dus vandaag van harte welkom onze eerste gast bij 3, Rembert Groenman.
Ja, Rembert, welkom.
Ja,
of eigenlijk moet jij welkom tegen ons zeggen, want wij zijn te gast bij jou. Ja. We hebben natuurlijk een beetje voorwerk gedaan voordat we hier bij jou kwamen. En we vonden niet zo heel veel interviews met jou, over jou. Is dat een bewuste keuze?
Deels wel. Overigens laat ik daar even mee beginnen, want inderdaad leuk dat jullie bij ons komen. Hè? Want we zitten inderdaad hier in een van de 3 vergaderlocaties in ons clubhuis. We noemen het ook letterlijk het clubhuis, want wat we eigenlijk hopen en ook af en toe wel een beetje zien, is dat mensen het ook gewoon hier naartoe komen en hier een bakkie komen doen en even gaan zitten, praatje maken met ons. En het is niet alleen van ons, maar het is ook van de wielrenunie. Dus het is, en daar wil ik straks best nog wat over vertellen, want die samenwerking tussen ons en de KMU, wielrenunie, gaat eigenlijk heel goed. Maar goed, dus dat terzijde. Terug naar je vraag. Ja, wel een beetje, omdat ik mezelf wel... Ik zie mezelf meer als iemand die zeg maar op de achtergrond werkt en de organisatie een beetje naar voren duwt, dan dat ik aan de voorkant het gezicht van de organisatie ben en heel prominent voortdurend in beeld moet zijn.
Ja.
Dat past een beetje bij de manier van werken, maar dat past ook wel een beetje bij mij als persoon, zou ik maar zeggen. Dus het is leuker, vind ik, om de mensen die echt het werk doen, hè, dus de Bettekes en de Martijns en de Christies, maar ook het bestuur, weet je, dat zijn de mensen die naar mijn gevoel de verhalen moeten doen en dat ik dan op de achtergrond daar wat in meeduw en meetrek en uiteraard mijn rol vervul. Maakt, denk ik, dat ik wat minder prominent in allerlei bladen.
En een paar atleten, dat zijn ook echt gezichten van de NTB.
Ja, weet je, daar gaat het natuurlijk om. Hè. De sport wordt natuurlijk vooral beoefend en gedaan door de atleten en van laag tot hoog. En die willen we graag natuurlijk als boegbeeld naar buiten brengen.
Ja. Had ik eigenlijk een vraag. We vonden wel een beetje informatie over jou, maar informatie over jou als triatleet was misschien nog wel moeilijker te vinden. Beschouw jij jezelf als een triatleet?
Is dat ook een bewuste keuze?
Pijnlijke vraag. Ja, nee, dat klopt helemaal.
Zie jij jezelf als een triatleet?
Ja, inmiddels wel.
Ja?
Oh, kleintje hoor. Maar, weet je, het heeft wel een klein beetje te maken met hoe we hier werken. Want we hebben hier op het kantoor een kleine loyaal bureau, zoals jij het zo net mooi aangaf. Maar hier zitten wel heel veel mensen die heel dik en dicht op de sport zitten. En dat heeft natuurlijk aan de ene kant heeft dat voordelen, hè, want het zijn mensen die verstand van zaken hebben. Maar het geeft soms ook wel dat mensen natuurlijk zo verbonden zijn met die sport en ontwikkelingen, dat enige distantie wat lastig wordt. Dus ik ben wel van mening dat het wel verstandig is dat er in ieder geval één iemand is die enige distantie tot de sport heeft en ook een beetje los van de emotie dingen kan beoordelen en bekijken en daar dan met elkaar over praten. Dus het is ook heel lang zo geweest dat ik dacht, het is ook niet zo erg dat ik daar zelf niet helemaal zo enthousiast over sport.
Volledig elk weekend in ondergedompeld raak.
Nou ja, dat was ik toch wel, want ik ben natuurlijk wel heel veel in het land en ik kom op heel veel evenementen. En ik heb honderden, echt letterlijk honderden wedstrijden gezien natuurlijk in de loop der jaren. Maar het was vorig jaar wel tijd, bijna op straffen van ontslag door mijn bestuur. Dat ze zeiden, het wordt nu toch echt tijd dat je een keer zelf. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb afgelopen jaar 2 wedstrijden gedaan. Ik ben begonnen de wedstrijd in Amersfoort, in de Keistad Triathlon, waar ik helemaal aan het begin een beetje aan heb mee mogen helpen. Om
die is ook komende 1 juni weer, weet ik uit mijn hoofd.
Ja, die is er ook weer. Dus dat was een leuke wedstrijd en ik kom ook uit Amersfoort. Ik heb een groot deel van mijn leven in Amersfoort gewoond, dus ik vond het leuk om het daar te doen. En het tweede was de Bosbaan Triathlon in Amsterdam. Was een heel ander soort wedstrijd, maar ook echt leuk. En ik moet eerlijk zeggen, het is toch anders dan wanneer je in je wetsuit en met je zonnebrilletje.
Moest je die aanschaffen eigenlijk, een wetsuit?
Ja, die heb ik gekocht en ik heb mijn zwembril heb ik gekocht. Dus, en dan is het toch anders dat je daar in tussen al die mensen en die mannen en die vrouwen en dan met z'n honderden moet wegzwemmen en denk, god, ik kom niet vooruit, want iedereen trekt daar mijn benen en bij wijze van spreken. Dus ik moet eerlijk zeggen dat het toch een andere dimensie heeft toegevoegd aan mijn werk voor de triathlon.
En tijden mocht ik niet naar vragen, toch?
Ik zou niet naar mijn tijden vragen.
Dat zoeken we dus even op en dan komen we op terug.
Vroeger nog wat doen in de afleveringsberichten. Kijk op social media. Ja, helemaal goed. Maar Papendal, wat je zegt net ook, er komen mensen en af en toe gewoon echt letterlijk op de koffie. Dat is hier natuurlijk ook wel echt fenomenaal. Er zitten hier atleten die dan wel aan het revalideren zijn, dan wel specifiek op een evenement aan het voorbereiden zijn.
Ja, weet je, Papendal ademt natuurlijk sport. Hè, dus wij zitten hier, nou ja, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, hè, maar we kijken echt letterlijk op de velden van Vitesse. We kijken op een baantje waar voortdurend mensen aan het hardlopen zijn, of omdat ze fit zijn, of omdat ze aan het revalideren zijn. Er komen mensen in wielen, de wielers komen voorbij, soms van ons, soms van de KWU. Dus je bent echt voortdurend met sport bezig. We lopen 200 meter die kant op. Nou, daar zitten onze collega's van de Atletiek Unie waar we veel contact mee hebben. Nog een eindje verder zit het topsportrestaurant. Ja. Weet je, het is veel meer in het centrum van de sport waar we verzeild zijn geraakt. Nou, als je weet dat toen ik lang geleden begon, toen zaten we in een zaaltje in de gymnastiekhal in Almere. Overdags alleen maar schreeuwende kindertjes die op een hele leuke manier bezig waren met bewegen. Ook goed. Maar voor ons was het niet altijd even handig.
Maar die deden wat kinderen doen.
Je weet wat kinderen doen.
Hoe lang is dat geleden?
Toen was dat, ik ben begonnen in 2005. Kun je nagaan. Dus het is toch al een jaar of 14 geleden. Ja. En het overigens perfect gedaan hoor. Want we waren zeer gastvrij ontvangen door toen Ruud Graaman daar nog werkzaam was. Maar goed, het was toch niet de ideale omgeving. En toen zijn we in 2007 naar Nieuwegein gegaan. Het toenmalige huis van de sport.
House of Sports.
Nou ja, daar zaten toen 11, 12 bonden bij elkaar. En wij zijn daar als een van de laatste toegevoegd. En het grappige is, we zaten eigenlijk in een gang samen met de wielrenunie. Net zoals we nu hier zitten met de wielrenunie, zaten we toen ook op dezelfde gang met de wielrenunie. En dat heeft natuurlijk een beetje met een nieuwe stijl van werken te maken. We hadden toen allemaal kamertjes. Mm-hmm. En je kwam 's ochtends binnen en je riep hoi en je deed je deur dicht. En voor de rest zag je niemand meer. En aan het eind van de dag riep je doei en dan deed je de deur ook weer dicht. En je wist niet van elkaar wat je deed.
Lekker autistisch in je cocon.
Een beetje autistisch in je cocon. Terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling was van het Huis van de Sport. Want het was juist de bedoeling dat we bij elkaar gingen zitten. Maar alleen al door de manier waarop de huisvesting georganiseerd was, ontstond die synergie niet, die dwarsverbanden die ontstonden niet. En nu zitten we hier dus met elkaar in één huis, hè, in één open ruimte, zitten door elkaar. We hebben eigenlijk geen vaste
nee, plekken. voor de, ik zal het iets beschrijven, het zijn eigenlijk, als je binnenkomt, is het inderdaad een heel licht, minimalistisch ingericht, eigenlijk een hele grote open werkvloer. Ja. Rondom een centraal blok met keuken, toiletten, noem het allemaal op. Ja. Maar in principe zit alles en iedereen door elkaar. En jullie zitten dus ook inderdaad gewoon de hele dag, de hele week, samen met de mensen van de wielerunie.
Absoluut.
Je ding te doen naast elkaar,
horen elkaar,
door elkaar, et cetera.
Ja. Nou ja, vorig jaar was natuurlijk, zeg maar even als voorbeeld hoor, daar hadden we natuurlijk de introductie van die nieuwe wet op de privacy. En ik zat letterlijk aan een tafel en daar stond een meneer, dat bleek dus achteraf de advocaat te zijn die de wielerunie had ingehuurd om voor hun dat hele systeem op poten te zetten. En ik dacht van ja, weet je, waarom doet hij dat niet voor ons? Dus ik ben gewoon even naar hem toegelopen. Zei, joh, ik ben die, wie ben jij? En kun je dat? Ja, tuurlijk kan het. Nou ja, en vanaf dat moment deden we dat samen. Ja. Dus het is ook gewoon door de toeval dat je dingen hoort van elkaar.
En haakt de Atletiek Unie dan ook aan? Want die zitten natuurlijk dan weer net toevallig. Het is maar twee deuren, maar het is wel twee deuren.
Het zijn twee deuren, dus daar moet je iets meer je best voor doen. Ja. Maar we hebben letterlijk vanmiddag van 1 tot 2 hebben Margot de Vries, een van de directeuren van de wielren, en ik en Pieke de Zwart van de Atletiek, weer even bij elkaar gezeten om een aantal dingen die we met elkaar willen gaan doen te bespreken. Hey, want
wij willen al hun atleten.
Wij willen hun atleten. Gelukkig gaat ook iedereen steeds meer inzien dat door met ons samen te werken, dat het niet een concurrerende positie is, maar juist een versterkende positie. Ja. Want als mensen triathlon doen, moeten ze blijven lopen. Dan hebben ze vaak een extra stimulans om te blijven lopen of om te gaan fietsen of om te zwemmen. Dus dat concurrentiegevoel, dat is er steeds minder gelukkig. En we kunnen het ook goed met elkaar vinden, weet je. Het is ook van belang dat er gewoon een persoonlijke klik is tussen mensen. Ja. Want als dat wat lastig is, nou ja, weet je, dan zoek je elkaar toch minder makkelijk op. En dat is hier niet het geval. Dus de omstandigheden om met elkaar dingen te doen, die zijn gewoon goed.
Ja, maar je noemde dus die advocaat over de privacy.
Ja.
Wat zijn nog meer grote voordelen die je hebt van met de KNWU? Bij u in, ja. In een ruimte zitten.
In een ruimte zitten. Nou ja, eigenlijk de belangrijkste op dit moment vind ik, toen wij met elkaar in deze ruimte kwamen, toen bleek dat de KWU een start had gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe, ja, ik noem het even de nieuwe mijnomgeving. Dus zeg maar waar mensen hun gegevens kunnen invullen, de ledenadministratie, waar mensen zich kunnen inschrijven voor wedstrijden, waar officials zaken in geregeld worden. Dus. En daar hadden ze een externe ontwikkelaar voor aangetrokken die echt uit de sport kwam en die ook dus de sporttaal sprak. En het bleek dat eigenlijk een groot deel van de problemen die wij hadden, die hadden zij ook. Een van de dingen die zij hadden was dat ze te veel afhankelijk waren van één persoon als het gaat om het in de lucht houden van het systeem. Los van het feit dat het systeem al flink oud was. En dat was natuurlijk bij ons heel herkenbaar. We hebben natuurlijk jarenlang heel dankbaar gebruik gemaakt van Johan Maat en al zijn diensten en NTB inschrijvingen gehad. Ja, dat systeem is inmiddels wel 20 jaar oud. Johan is 20 jaar ouder. en we hebben ontdekt dat we dan toch te veel afhankelijk zijn van Johan. En hoe hard hij ook zijn best heeft gedaan. Op een gegeven moment kan hij niet meer dan wat hij kan. Nee. En moeten wij in de wachtstand. En dat is gewoon niet handig. Dus we zijn heel snel tot de conclusie gekomen dat het wel heel goed zou zijn als wij op dat systeem ook kunnen aanhaken. En dat is ook letterlijk nu aan de hand. Hè. Dus zij, die ontwikkelaar Andries, die is nu met de wielren druk bezig om dat systeem voor hun op poot te zetten. En hij is in staat om heel makkelijk de slag te maken tussen wielren en ons. Dus wat wij nodig hebben en wat zij nodig hebben. En het blijkt dat eigenlijk dat 80% van wat ontwikkeld is voor de wielren, dat eigenlijk één op één kunnen wij overnemen. Ja. Dus die 20% die moeten we straks gaan toevoegen.
Wat werken we als in de praktijk als triatleten daarvan? Wat voor voordelen biedt het?
Nou ja, het voordeel is ook dat je straks een geactualiseerd en een stabiel systeem hebt die goed is voor de atleten, die met name ook goed is voor de organisaties. Want we praten al jarenlang over NTB-inschrijving en dat het zo langzamerhand aan een revisie toe is. En we hebben ook echt al een aantal keer aangekondigd dat we dat gingen doen. Mm-hmm. En dat kwam er vaak op neer dat we weer een extra pleister plakten op een plekje waar het even nodig was. Maar nu gaan we echt fundamenteel gaan. Ja. En het wordt een actueel systeem, wordt een mooi systeem, wordt een stabiel systeem. Waar mensen ook hun eigen tijden kunnen bijhouden, hun eigen uitslagen kunnen bijhouden. Waarin een soort race director zit, heet dat. Wij kunnen op basis, als evenementen op ons systeem gaan werken. Dan betekent dat alle hun deelnemers ook geregistreerd worden in ons systeem. En wij kunnen dan ook de tijd, de uitslagen verwerken, zeg maar.
Ja, ja.
Dus er ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden. En veel belangrijker nog is dat het dus een systeem wordt waarmee je door middel van API's, dat is allemaal technisch, maar dat zijn verbindingsmogelijkheden tussen het basissysteem en nieuwe systemen. Die kunnen we heel makkelijk maken, waardoor als iemand een leuk idee heeft over, maar zouden we dat ook niet kunnen doen, dan wij zeggen, oh, dat is hartstikke goed.
Ja, maak je kunt dat. Heel makkelijk gaan spelen.
En we kunnen het heel makkelijk verbinden. Hè?
Precies.
Nou, en dat geeft zoveel nieuwe opties.
Wanneer is het af?
Dat is de goede vraag. Ja. Zoals het nu gepland is, komt er een schaduwdraaisysteem waarbij we met de teamcompetities van dit jaar al gaan schaduw draaien met dit systeem. Dus dat betekent dat het wordt nog wel gedaan door het huidige systeem van de 10 competities, maar gaan we schaduw draaien met het nieuwe systeem. En moet het in november zover zijn dat het klaar is, zodat iedereen zich voor het volgend jaar met dat systeem.
Dus je wil eigenlijk inderdaad klaar zijn voor seizoen 2020.
Klaar voor 2020.
Precies. Nou, dat is een jaar wat nog wel een paar keer voorbij gaat komen, denk ik, in deze aflevering.
Ja, dat zou kunnen.
Ja. Er is iets in 2020. Weet je wel. Er
komt iets anders. Ja.
Maar voordat we 2020 gaan doen, dacht ik, laten we eerst nog even teruggaan naar 2018.
Ja.
Daar zijn in de jaarplannen die toen eind 2017, begin 2018 zijn gemaakt, hebben jullie een aantal best wel hier en daar hele ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Hoe hebben jullie het zelf beleefd? Hoe is 2018 gegaan?
Nou, 2018 is in algemene zin weer goed gegaan. Dat betekent dat, want ik heb natuurlijk eventjes als voorbereiding nog even weer naar de ledencijfers gekeken van 18 ten opzichte van 17. We zijn in 18 weer met 5%, gemiddeld 5% gestegen qua ledental. Over de verschillende groepen. Dat is denk ik iets wat, wat de gemiddelde collega Sportbond niet kan overleggen.
Nee.
Dus daar mogen we denk ik met elkaar best heel, heel trots op zijn. Dus die groei is wel iets minder dan de jaren ervoor, maar nog steeds stevig. Dus daar, dat is goed. Waar we met tevredenheid op terugkijken is de activiteiten die we ontwikkeld hebben op het gebied van jeugdstimulering.
Ja.
Want dat, als je naar de ledencijfers kijkt, ja, dan blijft dat toch achterblijvend gebied.
Ja, Frank zijn favoriete onderwerp.
Ja, daar komen we ongetwijfeld zeker over te praten. Hè, maar Betteke de Jong is aangesteld die trekt daar heel hard aan. En we zien gelukkig dat er op heel veel plekken nieuwe initiatieven ontstaan waarbij mensen het besef krijgen van nee, we willen en we moeten iets met jeugd. Ja.
Nou, dat is ook wel de verdere professionalisering. Ik heb het idee dat jullie de afgelopen anderhalf, twee jaar ook wat dat betreft intern qua organisatie een paar stapjes hebben gemaakt.
Ja.
Met inderdaad het vrijmaken van Bertke
ja.
als voorbeeld
ja.
Om vol op de jeugd te gaan zitten. Maar ja, dat kost je natuurlijk wel wat.
Dat kost ook wat. Hè. Dus zonder daar nou al te veel over te willen zeggen, is het wel zo dat we helaas moeten constateren dat we over 18 geen zwarte, maar toch rode cijfers hebben gedraaid. En daar zijn we nu heel nadrukkelijk met bestuur en met ons, maar ook met de wielrenunie aan het kijken hoe we nou het systeem zo gaan. Want het heeft ook een beetje met het systeem te maken wat nu gebruikt wordt. Wat ons net even iets te laat inzage geeft in de ontwikkeling van de cijfers, waardoor we net weer iets te laat kunnen ingrijpen en dan word je geconfronteerd met iets. Daar zijn we nu heel goed naar aan het kijken. Dus financieel gezien is het, laat ik zeggen, het minst succesvol geweest. Zonder dat we daarmee in de problemen komen, want we zijn een hele gezonde club, laten we dat voorop stellen. We zijn gewoon een gezonde club en dit kunnen we makkelijk opvangen. Maar goed, je wil natuurlijk ook graag financieel gezien laten zien dat je een mooie ontwikkeling doormaakt. Maar het is wel een beetje wat je zegt, er zijn een aantal onderwerpen naast jeugd, bijvoorbeeld met jury is ook een item geweest. En in de communicatie met het blad is een item geweest waar we gewoon de sport wat extra aandacht wilden geven. Ja, dat kost geld.
Ja.
En dat moet je ook gewoon durven en willen investeren met elkaar. Ja.
Het blad blijft wel bestaan, toch?
Het blad blijft afstand.
Gelukkig.
Ja, nee, want het is mooi om te horen. Iedereen vindt het blad prachtig. Dus, dus dat blad, geen zorg. Dat
ja, Martijn doet ook hartstikke goed werk natuurlijk.
Zit er als natuurlijk prima op zijn plek en maakt een prachtig product. En ik word door al mijn collega-directeuren, als ik op Papendal, word ik op mijn schouders geslagen.
Als jij het enige in de lunch hier...
Ja, zo, God, een mooi blad heb jij toch, zeggen ze dan tegen mij. Dus ik roep heel trots, ja, dat hebben we ook. Nee, maar dit was met name die ene special die we gemaakt hebben samen met de jongens van Runners World en Bicycling. Toen hebben we één keer een special triathlon gemaakt met Rachel en die is ook in de schappen gekomen. Ja, en dat hadden we niet. Dat is pas eigenlijk ontstaan toen de begroting al klaar was. En toen hebben ze dat gaan we toch gewoon doen, want we vinden dat belangrijk. Nee, dat kost dan zo'n 25 mil extra dan we begroten. Nou, dat is best een groot bedrag, maar ja, we hebben wel het gevoel dat de timing nodig was om eventjes de sport op die manier, niet alleen bij de Albert Heijn, maar ook bij de Primera en bij de kiosken. Weet je, nou, laat de sport gewoon zien.
Ja.
En we hebben een mooi product, dus waarom niet? Nou, maar dat was wel een van de redenen dat we dus die financieel gezien even ietsje minder draaien.
Precies.
Maar goed, dus naar je vraag, met jeugd zijn we heel tevreden over hoe dat
officials,
gaat.
Trainers,
officials
haal ik er nog uit.
Ja, officials, want dat is natuurlijk jarenlang toch wel een beetje een ding geweest. Dat
je zag heel veel vaak dezelfde mensen terug. Toch? Mensen een heel klein clubje waar het op
overbelast. Weet je? Die waren echt, met alle respect jongens, maar die mannen en die dames ook, die waren echt 23, 24 weekenden in een jaar waren ze het hele land in om wedstrijden te regelen en te organiseren. Als het gaat in een rol van official. Dus weet je, dat hou je niet vol.
Nee.
En die top van die jongens, die zijn echt goed. Dus die werden ook nog internationaal gevraagd. Oh, ja. Dus die waren dan ook nog de wereld over ondertussen. Maar goed, weet je, we hebben in hetzelfde blad is een mooi artikel verschenen. Daar hebben mensen heel veel op gereageerd.
Ja.
Dus, we hebben het afgelopen jaar 43 mensen nieuwe juryleden opgeleid.
Kijk.
De aanpak is iets veranderd. Dus zodra iemand zei, ik vind het leuk, dan werd hij onder de arm genomen, werd hij op een wedstrijd neergezet en werd hij als een
soort stage. Ga maar lekker meedraaien.
Draai maar mee, doe je dingen, ga even dit, ga even dat, doe even dat. Nou, mensen vinden dat dan toch leuk, hebben het vervolgens de drive om de opleiding te doen en gaan vervolgens het reguliere circuit in.
Er zijn er niet genoeg, neem ik aan.
Dit zijn nog steeds niet genoeg. Dus, maar ja, weet je, 43 is best heel veel. Dus we moeten daar uiteraard aandacht aan blijven geven.
Die groei die je noemde in het aantal atleten zit ook in het aantal atleten dat wedstrijden doet.
Ja,
en er zijn, en in het aantal wedstrijden.
Ja, en er zijn soms bijna te weinig wedstrijden. Want je ziet al heel gauw, het is nu maart, maar als het open gaat in januari, is binnen no time is alles vol. Ja. Is het een probleem?
Jawel, dat vind ik wel eigenlijk. Dat vind ik wel. Het is natuurlijk een luxe probleem, mm-hmm. maar ik vind het wel een probleem. Kijk, als mensen ons product heel graag willen hebben, dan moeten we gewoon met elkaar ervoor zorgen dat het er is. En dan kan het niet zo zijn dat de schappen leeg zijn. Dus en dat brengt me wel bij iets waar ik zelf persoonlijk dan heel druk mee ben, is dat we heel scherp zijn op nieuwe initiatieven in het land met nieuwe evenementen. Dus zodra we het gevoel hebben van daar ontstaat wat. Nou weet je, dan ben ik er eigenlijk als de kippen bij om te zeggen, jongens, wat goed dat jullie dat doen. Daar zijn we hartstikke blij mee.
Want, en wat kunnen jullie dan doen? Wat kan de NTB doen als wij met een wild plan rondlopen van we willen een rondje Utrecht gaan creëren?
Ja.
Wat kan de NTB dan doen?
Nou ja, wat we in ieder geval doen is aan tafel om over het idee te praten. Hè, en ze een spiegel voor te houden. Want mensen zijn namelijk heel erg enthousiast. En over het algemeen onderschatten ze een beetje wat...
Dat hebben wij helemaal nooit.
Nee, dat zal.
Nee, ik heb bijvoorbeeld 2 keer in Amsterdam meegedaan met Eiken. Dat is eigenlijk 2 keer valikant fout gegaan eigenlijk.
Dat was niet zo'n hele fijne
fase. Dat is wel een voorbeeld van...
Absoluut.
Als het te makkelijk over het dag wordt misschien. Ja. Tenminste, ik weet niet precies waar het in fout gegaan is. Maar het is wel duidelijk dat het fout ging.
Het is duidelijk dat het daar 2 keer fout is gegaan. En misschien zijn we daar als bond net even iets te zachtaardig geweest in de begeleiding van de toenmalige organisatie over van hoe ze dat gingen aanpakken. Misschien moeten we daar toch wat strenger zijn. Dus weet je, jongens, als je het zo doet, vinden we het niet oké. Dan gaan we dus de mogelijkheden die wij hebben inzetten om ervoor te zorgen dat jullie misschien toch even een jaar moeten wachten om dingen op orde te krijgen.
Ik weet nog dat daar dingen werden aangekondigd van finishen op het Museumplein hardlopen in het Vondelpark, terwijl dat nog niet geregeld was met de gemeente.
Dat is waanzinnig. Dat kun je niet doen. Dus,
maar dat geldt voor elke organisatie. Niet
dat geldt ook voor elke organisatie. Dus je moet echt zeker weten dat je dingen gaat doen en kan waarmaken voordat je het gaat aankondigen. Nou, weet je, dat soort hele praktische dingen kunnen we doen. We hebben natuurlijk heel veel know-how op het gebied van die wedstrijdorganisatie. Dus in eerste instantie ga ik vaak eerst zelf met zo'n organisatie praten om een beetje gevoel te krijgen wat ze willen. En wat ze ook met ons willen. En als dat gevoel wederzijds goed is, dan neem ik meestal iemand vanuit de WGBO. We hebben zo'n werkgroep wedstrijdofficials. Dat zijn vaak mensen die ook in de op wedstrijdniveau als NG, als NTB gedelegeerden functioneren. Die neem ik dan vaak mee. En dat zijn de mensen die vooral heel goed kijken naar hoe zit nou de wedstrijd in elkaar. En waar is het slim? En waar moet je aan denken? En heb je goed doordacht wat er voor nodig is? Dus we helpen ze wedstrijd technisch heel erg. We helpen ze natuurlijk op het gebied van communicatie. Dus we kunnen rondom een evenement heel veel reuring maken. Zeker bij nieuwe evenementen doen we dat. Om gewoon ervoor te zorgen dat ze gelijk bekend worden in de markt. Ja. Ligt een beetje aan wat ze zelf willen. Want ze zijn ook... Even mensen, nou weet je, we willen...
Ik wil maximaal 100 man.
100 man, 150. Dus ga nou niet te hard roepen, want voordat ik het weet, dan heb ik 100, 200 man staan. Of 500 man. Want zo makkelijk gaat het tegenwoordig bijna. Dus afhankelijk van hun wensen gooien we er wat PR tegenaan. Nou ja, nu hebben we met NTB-inschrijving nog steeds wel een systeem wat werkt, maar wat natuurlijk straks met het nieuwe systeem veel mooier wordt.
En dan dat zou ook fijn zijn, zeg, dat we van dat NTB-inschrijving af zijn.
Zo slecht het ook.
Sorry, hoor.
Man.
Ja, weet je,
ik ben er wel aan gewend. Toch?
Ja. Nee, maar er gaan nu te veel dingen mis. En dat levert gewoon irritatie op. En we lossen het wel weer op. En het komt wel weer goed. Maar het moet gewoon in 1 keer goed zijn, weet je. En dat is de fase waarin we nu staan. Nou ja, we hebben onze verzekeringen natuurlijk, waardoor mensen verzekerd zijn. De deelnemers, maar ook de organisatie, van dat goed geregeld is. We hebben natuurlijk inderdaad onze officials die komen kijken en zorgen voor een faire en eerlijke wedstrijd. En eigenlijk is het belangrijkste ook wel dat ik probeer in die gesprekken duidelijk te maken dat we moeten proberen, en daar verschillen we denk ik wel een beetje van met de Atletiek Unie, waar die slag naar de evenementen een beetje verloren is en elk evenement ieder voor zich probeert zijn plekje te bevechten. Wij willen toch echt proberen om de triathlon als een community te blijven zien. Dus dat we een gemeenschap van met elkaar zijn die proberen de sport met elkaar groot te maken. En dat betekent dat je dus naast het feit dat je met alle recht van spreken kijkt naar wat doet een bond voor mij individueel. Dat je eigenlijk door dat aanhaken ook een beetje zegt van, en daarmee voel ik me onderdeel van een groter geheel. En ik moet dus iets investeren in termen van solidariteit en loyaliteit, waardoor we met elkaar meer kunnen doen dan alleen voor mij. Dus het feit dat we nu in juni straks het Europese kampioenschap in Weert hebben, dat is mede mogelijk geworden omdat we middelen hebben om met een delegatie, met provincie Limburg, met de gedeputeerde, met de burgemeester van Weert, onze voorzitter, ikzelf en een delegatie van de organisatie aan tafel kunnen kruipen van het bestuur van de ETU in Kitzbühel destijds, om een bid uit te brengen. Zeg, jongens, dit willen we graag doen. Weet je, dat kan niet als je niet de ruimte hebt en middelen hebt die door het collectief wordt opgebracht.
Nou, dat is ook een van die speerpunten die de hele tijd terugkomt in ook in de overkoepelende visie.
Mm-hmm.
Meer grote internationale evenementen.
Ja. Ik zie hier ook iets over trainers staan, Frank Heukels. Ja. Is dat voor jezelf opgeschreven? Maar jij komt hier nogal regelmatig, hè?
Ja, ik heb hier 2 weken een cd.
Hey, wat zei je net ook weer toen je aankwam? Wil je dat even herhalen?
Nou, dat ik al helemaal, als ik hier het terrein op kom rijden, die verwachtingsvolle tinteling in mijn onderbuik heb over het gaan hebben van een leuke dag. Ik ben helemaal gepaflof. Er kan mij hier op de NTB-complex gewoon, of op Papendal misschien wel in het algemeen, gewoon niks negatiefs gebeuren. Dat is, het is hier gewoon, ik ben hier nu...
Ben helemaal zen.
Driekwart van de cursus, de theoretische bijeenkomsten zitten erop. Dus ik loop hier echt al een paar maanden, soort van 2 wekelijks. Gemiddeld 3 wekelijks, denk ik, lopen we rond. Mm-hmm. En dan zitten we hier in een zaaltje hierachter. We begonnen met 18 en volgens mij zijn we met 17 nu nog. Ze zijn uitgevallen. Mm-hmm. Maar dat is de ontzettend leuke... Weet je, de inhoud is al fantastisch. Ik bedoel, dat denk je soort van te weten. En dat blijkt dan enorm bevestigd. Zeker ook als je de theorie een beetje ingaat. Maar ook met name de groep waarmee we dat doen is echt ongelooflijk gezellig en leuk. En allemaal verschillende soorten en types en niveaus. En we hebben ze van serieuze landelijke subtoppen en mannen die nu... Er zit er eentje, die zit al voor de tweede keer deze maand op het trainingskamp in Zuid-Spanje.
Oh, echt?
Dat gaat wel ergens over. Tot aan niveau... ik ben blij dat ik een 10 kilometer kan lopen. Ja, dat weet je. En dat wordt
weet
allemaal
straks met... triathlon.
Nou, dat is wel een kilometer. Maar wat betreft aanwas van trainers. Maar we hadden het daar net ook even daarvoor al heel eventjes over. Die cursus die duurt alleen al het theoretisch gedeelte. Het duurt al grofweg een kalenderjaar. Mm-hmm. Maar dan moet je er ook nog wel heel veel bij doen. Dus dat kan zomaar bij Jantje 2 jaar duren. En bij Klaasje 1,5 jaar. Mm-hmm. Dus het duurt wel heel lang voordat jij... En dan gaat dit toevallig over TTN 3. Dat is dan wel een hele volwaardige trainer.
Ja.
Maar goed, dat zijn wel de trainers. Daar wil je de rest dan ophangen, zou je eigenlijk willen zeggen.
Maar zijn trainers eigenlijk net zo belangrijk als officials om op te leiden?
Ja,
gezien die groei.
Ja, nou ja, weet je, het zijn natuurlijk een hele andere soort kadergroepen. Hè, maar de trainers zijn natuurlijk heel hard nodig om al die mensen die zich nu aanmelden bij verenigingen, om die wegwijs te maken om op een veilige en verantwoorde manier de sport te gaan doen. Dus het feit dat er elk jaar weer opnieuw 17, 18, 19 mensen bereid zijn om en een bedrag te betalen en te investeren in... En goed te horen dat het mooie en goede en vooral gezellige bijeenkomsten zijn. Maar je moet daar toch maar weer die tijd voor vrijmaken.
Ja. Nee, het is echt wel een aanslag.
Dat is me wel.
Wat kost het eigenlijk?
In euro's? Ja. 1600 euro is het...
Inclusief, daar zit dan 300 voor het examen zit daarbij in. Maar het is inderdaad 1600 euro.
En
dus
lunch.
Dat zijn, en lunch dus
wel goedkoper dan het rijexamen.
Voor de meeste mensen wel.
Ja. Nee, maar dus, dat zijn heel belangrijke mensen. En we hebben nu sinds dit jaar hebben we ook op TTN 1 niveau. Dus we hebben een aantal niveaus. We hebben 1, we hebben 3 en 4. En 4 zit net even boven de verenigingstrainingsniveau. Overigens een opleiding die we ook heel nadrukkelijk...
En daar loopt er ook eentje van, toch?
Daar loopt er eentje van, en zeker. En dit is een van de dingen die we heel nadruk met de wielrenunie oppakken. Hè. Dus Paul Verkleij, onze opleidingsman, en Lieke die hem helpt, zit hier met Roos. En die zijn bezig om niveau 4 helemaal te ontwikkelen. En daar, je hebt een triathlon specifiek deel, je hebt een algemeen deel, je hebt een wielren specifiek deel.
En iedereen doet dan twee van de drie delen.
En iedereen doet dan een aantal van die delen. Ja. En dat gaat dus hartstikke goed. Maken mooi gebruik van elkaars capaciteit. En het niveau 1, dat hebben we nu voor het eerst ook heel specifiek op jeugd.
Ja.
En want dat is natuurlijk een ander deel. Dat we hebben natuurlijk te lang gedacht dat iemand die trainer is op niveau 3 wel even in staat is om wat hij geleerd heeft eigenlijk voor een volwassen triatleet. Ja. Even te vertalen naar jeugd. En dat zit toch iets anders in elkaar. Ja, dus, ik ben heel blij dat we nu ook in staat zijn om mensen die en clubs en organisaties en mensen die het leuk vinden om met jeugd te werken, om die iets aan te kunnen bieden waarin ze wat beter voorbereiden en handvatten kunnen geven.
Nou, en die jeugd ook vooral hele leuke trainingen te bieden, waardoor ze ook gewoon elke week
blijven kunnen
terugkomen.
Precies,
dat is natuurlijk de truc.
Ja, wij zeggen dat we even, want wij, Beddeke heeft het bedacht, maar zo is het precies. Kijk, wij zeggen altijd van, ik heb vroeger gevoetbald, neem het niet kwalijk, maar ik zat op voetbal.
Ja, ja. Wij ook.
En iemand zit op zwemmen, maar het feit dat jeugd zegt, ik zit op triathlon, dat was niet zo gebruikelijk.
Ja. En dat is eigenlijk slogan.
Is een beetje een soort mantra geworden bij ons op kantoor. Wij moeten ervoor zorgen dat het dus normaal wordt dat mensen, kinderen, op triathlon gaan.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk de uitdaging die we met elkaar hebben.
Want ik was hier op het NTB-congres toen jullie de partnership met Decathlon bekendmaakten. Ja. Dan denk ik, ik zat daarbij en ik had al gelijk zoiets. Dat vind ik echt gewoon een gouden combi.
Ja.
Het is ongelooflijk logisch een merk als Triathlon met de spullen die zij verkopen. En ook vooral de prijsklasse van de spullen die zij verkopen. Ja, dat leent zich uitstekend voor jeugd en je probeert eens wat en niet alles is definitief gelijk een goede keus. Mm. Je groeit er nogal snel uit, noem het allemaal op.
Ja.
Fenomenaal.
Ze hebben ook het naam nu verbonden aan een aantal jeugdcircuits. Dus we proberen ze op die manier natuurlijk ook toch een beetje te bedienen in termen van aandacht. Want het is natuurlijk een aanmerk, ook qua naam en bekendheid. Dus misschien dat niet zo erg helpt, maar we proberen dat wel natuurlijk heel goed op te zetten. En het is absoluut een enorme duw in de rug dat zo'n partij ons helpt om en verenigingen en organisaties, maar ook de atleten zelf te voorzien van materialen. Ja. En dat past natuurlijk prima bij een slogan van iedereen aan sport te krijgen. Nou ja, wij willen graag iedereen aan triathlon krijgen. Dus,
precies.
Ja.
Hey, mag ik via de Decathlon, dat is wel een mooi bruggetje naar de visie van de NTB. Ik heb de visie 2017 plus nog eens eventjes doorlopen scannen.
Ja.
En daar kwam onder andere bijvoorbeeld als een belangrijk groeipunt. Sponsoren laten profiteren.
Mm-hmm.
Nou, dit is een voorbeeld. Mm-hmm. Maar hoe uitzicht dat? Heb je mooie voorbeelden van sponsoren die op dit moment profiteren van de NTB?
Nou ja, een van de. Maar dat, kijk, sponsoren, laat ik daarmee beginnen. Sponsoren vinden is in het algemeen erg ingewikkeld. Want die sponsormarkt is gewoon niet makkelijk. En dat merken wij en dat merken onze collega's bij de wielren, die afgelopen jaar iets van 18 wereldkampioenen hebben geloof ik afgelegd, onvoorstelbaar. Maar ook die hebben moeite om sponsoren te vinden. Dus dat is even vooraf gezegd. Maar we hebben wel een aantal partijen. En die hangen wel een klein beetje dus tegen onze topsportkant aan. Hè. Dus we hebben in het NTC hebben we Daily Fresh Food. Dat is een partij die op zichzelf wel mooi hoor. We hebben natuurlijk een groot aantal atleten daar zitten. En dat wordt dus in overleg tussen Daily Fresh Food en onze trainers. Wordt helemaal per week bepaald wat hun programma is. En wat er dus voor voeding op dat moment nodig is.
Okay.
En die jongens krijgen dus aan het begin van de week, hè, je kent ze wel, zo'n wit kartonnen doosje of wat is het?
Krijgen ze het ook in het weekend mee naar huis?
En het wordt gewoon letterlijk afgeleverd.
Zeker voor die jongere atleten is dat echt vrij cruciaal.
Per dag wat ze gaan eten.
Ja.
En dat eten is dus helemaal afgestemd op hun trainingsprogramma. Hebben ze een heel intensief programma, krijgen ze iets anders dan wanneer ze een duur programma hebben, weet je. Dus, nou ja, en daar proberen we natuurlijk die jongens van Daily Fresh Food in te helpen door dat bekend te maken en door te laten weten dat we daar heel tevreden over zijn. En zodat ze daar in hun eigen marketing ook wat mee kunnen doen.
Heel praktisch voorbeeld eigenlijk.
Dat is een heel praktisch voorbeeld. We hebben natuurlijk Forte, onze kledingsponsor. Ik zal niet zeggen dat een heel soepel traject is geweest de afgelopen tijd. Maar het is wel een traject waarin we elkaar voortdurend hebben vastgehouden. En elkaar voortdurend proberen te verbeteren. En uit te dagen om dingen beter te doen. Die jongens die hebben natuurlijk nu de mogelijkheid om als formele bondsponsor ook met hun website en alle kleding die ze hebben om dat bekend te maken. En als NTB supplier dat op de markt te brengen. Hè. Dus daar proberen wij op die manier natuurlijk ook bij te helpen. Ik zit nog even verder na te denken over andere partijen. Nou, we hebben, maar dat is meer een privé sponsor. Ik zal zijn naam ook niet noemen, want hij gaat er niet zo over. Maar hij vindt het gewoon leuk om een bedrag. Hij is directeur van een groot bedrijf. Hij heeft niet zozeer de ambitie om het bedrijf bekend te maken. Maar hij heeft zelf iets met triathlon. Dus hij geeft een redelijk bedrag aan ons waarmee wij kunnen doen wat we willen. Het moet wel een beetje zijn hart raken. Nou, dat doet het. En het enige wat hij leuk vindt, is van hij zelf ook triatleet is, dat hij daar als in return, dat hij een dag op het NTC mag meelopen, dat hij bloed test, dat hij in zijn oor getrekt wordt. Dat hij een beetje...
Ja,
wordt.
Ja, ja. Zo'n sponsor zou ik ook zijn. Als ik 20 miljoen had, dan zou ik allemaal dat soort dingen gaan doen.
Ja. Nou, ik sluit niet uit dat hij dat heeft. Maar weet je, dus dat soort partijen komen ook voorbij. Dus het heeft ook gewoon te maken met gunnen, het heeft te maken met, heb je iets met sport, is er een klik tussen ons en die partij. En ik moet misschien ook heel eerlijk zijn, ja, weet je, daarmee denk ik dat als ze het gaan kapitaliseren, wat wij kunnen doen voor hun, zou het wel eens kunnen zijn dat dat niet helemaal zeg maar rendeert voor ze. Maar het is vaak gewoon het gevoel wat ze hebben met de sport en het gevoel wat we met elkaar hebben, dat maakt dat ze dat gaan doen.
Ja, nou, en dat brengt ons eigenlijk vrij soepel bij de gemeente Sittard, die natuurlijk wel, het NTC noem je net al.
Ja.
Die hebben aangegeven dat ze wel, hè, eigenlijk op zijn Rabobank, zou ik haast willen zeggen, heel netjes nog even een zachte landing creëren.
Ja, ja.
Maar wel inderdaad de funding stoppen voor het NTC.
Ja, zoals het er nu naar uitziet, is dat zo? Nou moet je wel je realiseren dat die sportzone die daar ontwikkeld is, die staat inmiddels wel heel stevig. Dat is een mooie omgeving. En ik denk dat ook iedereen gelijktijdig zich wel realiseert. Dat als ze dat nu à la de Olympische Spelen in Athene niks meer doen, dat er dan allemaal hele grote witte sportcomplexen staan waar de groene plantjes tussendoor gaan groeien, bij wijze van spreken. Weet je. Dat wil ook niemand. Hè. Dus ik ga ervan uit dat er de komende tijd met ons, met de gemeente, met de provincie, met alle partijen die in die regionale, de RTO noemen ze dat, in die regionale topsportomgeving. Ja, want er zitten 4-5 bonden die daar dan gebruik van maken, dat we met elkaar op zoek gaan naar een slimme manier om die omgeving wel te laten renderen.
Precies.
Dus ik maak me daar, aan de ene zijde is het natuurlijk jammer, hè, dus, is aangekondigd.
Hoe groot was het deel wat de gemeente zit daar betaald?
112.500 euro.
Per jaar?
Per jaar.
Dat is...
Dus dat is een hoop geld.
Ja.
Hè? En als we dat niet krijgen, dan zal er dus fors gesnoeid moeten worden in ons programma.
Ja.
Maar goed, nogmaals gelijktijdig. Ik merk ook aan alle kanten, ik ben samen met Adrie Berk, onze technisch directeur, zijn we op gesprek geweest bij de nieuwe wethouder na de verkiezingen afgelopen jaar. En ik merk wel dat bij die wethouder, dat ook in een soort spagaat zit, waarbij ze, weet je, we hebben als met zeker de gemeente Sittard, hebben een lastige financiële situatie. Ze staan ook wat onder, ik weet niet of het de formele term is, maar een beetje onder curatele van de provincie als het gaat om het financieel beleid. Moeten dus bezuinigen, ze moeten iets doen, hè? Dus dit, dit kan dan iets zijn. Maar gelijktijdig zijn ze ook wel weer heel erg trots op wat er staat en hebben ze wel veel hart voor wat we aan het doen zijn met elkaar. Dus ik ga nu er nog even uit en we gaan de komende jaren daar hard aan werken om dat vuurtje warm te houden. Maar ik ga ervan uit dat we met elkaar slimme dingen bedenken waardoor we niet iets wat een investering is geweest van miljoenen de afgelopen jaren, dat we dat tussen de vingers laten weg. Ik kan me dat niet voorstellen.
Vind je erachter. Ik zie dat we in op het draaiboek de Olympische Spelen van Tokio hebben. En dat brengt eigenlijk wel even iets naar wat volgens mij vorige week is gebeurd.
Ja.
Of tenminste een paar Olympische Spelen.
Als we het hebben over het gezicht van triathlon of deels ook wielrennen.
Ja, ja.
Maar in ieder geval precies.
Ja.
Denk, Jezus Mina.
Geweldig, hè?
Ja.
Oh, man. Ja.
Maar jij was erbij.
Ik was erbij. Ik stond op middenterrein met Geert Schipper. Die had het oude record.
Ja.
Ja.
Maar wat was dat? Zijn vage bekende die ooit tegen was?
Nee, ik zei van... als je aan para-triatleten denkt, dan schiet iedereen die twee namen wel naar binnen. Ja. Maar ik ken ze eigenlijk niet met elkaar. Ik ken ze los van elkaar wel. Dus ik vroeg aan hem, van, kan ik jullie eigenlijk vrienden noemen? Hoe zou ik dat opschrijven? Toen zei hij van... zei hij ook weer van... Nogal opgedrongen... vage bekenden van elkaar, zoiets. Maar het was eigenlijk, toen we daar kwamen, het was eigenlijk wel bekend dat hij het zou breken. Ja. En dat wist Geert eigenlijk ook wel. Ja. Dus het was ook, Jets had het ook heel groot opgezet. Van, hij wilde ook veel mensen en veel pers en VIP's en sponsoren waren er van, ik ga het wel breken. Of tenminste, dat gevoel had ik wel. Geert zei dat ook van. Ja. Hij zei van, als je rond de 43 rijdt, dan ga ik er nog een keer overheen. Maar harder dan
Tegen de 45?
Nee, dat wordt hem niet, zei hij. Nee. Hoe trots zijn jullie op iemand als Jets? Ja, en ook voor de sport, want dit is handbiken. Dat is eigenlijk ook een beetje... Nou ja, kom je weer bij de KWU uit, ook volgens mij.
Ja. Ja, nee. Kijk, Jets is natuurlijk een beetje onze gezamenlijke held. Hè? Dus Jets presteert bij de KWU en Jets presteert geweldig bij ons. Maar goed, we voelen ons natuurlijk allemaal in die zin een klein beetje mede-eigenaar van Jets. Als ik het onder het binnenpak
mocht er maar mee.
Ja. Maar goed, nee, ja, Jets is natuurlijk een prachtige ambassadeur. Die natuurlijk niet alleen sportief een boegbeeld is. En laat zien dat je met beperkingen natuurlijk fantastische prestaties kan leveren. Maar Jets is natuurlijk ook iemand die waar je mee... Die is ook ambassadeur van de Nederlandse Loterij, weet je wel. Die komt op dat soort bijeenkomsten die zie ik bij NOC-NSF op ledenvergaderingen verschijnen. Weet je, dus hij is overal en is in die zin dus een imposante verschijning, maar ook iemand waar je trots op kan zijn en die de sporten die hij beoefent, waaronder triathlon. Als je het kantoor van NOC-NSF binnenkomt, dan loop je de trap op. En dan op de eerste of de tweede verdieping, dat weet ik niet precies, maar dan hangt een hele grote poster van Jetsen die dan... Als winnaar bij
ik denk dat hij wat dat betreft is die misschien het niveau van een enkele bond al een beetje aan het ontstijgen. Als je atleten op TTM4 niveau kunt indelen, dan begint hij. Zeg maar,
hij doet dat ook heel goed.
Een beetje Esther Vergeer, die was op een gegeven moment ook veel meer dan alleen tennister.
Mm-hmm. Ja.
Dat is...
Dat doet hij goed.
Dat zijn echt ambassadeurs van de sport in het algemeen.
Ja.
En van de sport voor mensen met een beperking natuurlijk in het bijzonder. En dat is natuurlijk het grappige, dat je bij Jetsen dat eigenlijk helemaal niet meer in de gaten hebt, dat hij een beperking heeft. We zien Jetsen natuurlijk gewoon als een topsporter.
Ja.
En ook voor de andere topsporters, de reguliere topsporters in het NTC, is hij dus gewoon een voorbeeld. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel een beetje trots op dat Jetsen afgelopen jaar voor het eerst als sporter met een beperking gekozen is als sporter van het jaar. Overal, weet je. Dus, en daar zijn
ja, dat bedoel ik ook. Hij is echt een beetje boven de standaard categorie aan het uitgroeien.
Absoluut. Ja.
Hij zou graag zelf zien dat handbiken olympisch wordt, in plaats van paralympisch.
Ja.
Zou die keer tussen de echte... Tenminste, samen met de Olympische Spelen...
Dat las ik, wat was dat? Een week of twee geleden. Ik weet niet meer precies waar ik het las. Maar dat hij ook zei van... Ja, weet je, als ik heel eerlijk ben, dan vind ik bijvoorbeeld mijn Hawaii... Dat vind ik toch een van de mooiste en grootste prestaties. Mm. Want daar lag ik gewoon tussen iedereen in.
Ja.
Ja, en als je dan dus, wat had hij iets van, de 34ste tijd of zo? Echt nog vrij bizar.
Ja.
Dan denk ik, nou, jij met jouw beperking, je bent in ieder geval veel sneller dan al die anderen met al hun beperkingen. Ja. Die zich op een andere manier uiten, maar...
Maar goed, Jesse is een beetje buitencategorie. Voor Geert ook alle concurrenten, want Geert investeert ook heel veel tijd en energie... In zijn sport doet het ook fantastisch, weet je. En als Jetsen ergens niet is, dan gaat Geert winnen. Die twee die zijn natuurlijk...
Het is een beetje alsof je Messi en Cristiano Ronaldo in je eigen nationale elftal
hebt. Ik noemde ze in mijn stuk de Federer en Nadal van de...
Het zijn allebei fantastische gasten, weet je wel. Dus dat zijn wel mensen die je graag natuurlijk in je organisatie hebt. Want daar kom je graag mee naar buiten.
Nou ja, en op je spelen. Want dan gaan we naar Tokio.
Ja, want wat kunnen we verwachten van de Nederlandse triatleten?
Ja, nou ja, dat is een lastige vraag voor mij hoor. Want kijk, even voor als achtergrond. We hebben natuurlijk een begroting, even in grote aantallen, van iets van 2,3, 2,4 miljoen. En de helft daarvan gaat naar topsport. En die helft, dat is voor 80-85% allemaal subsidie. En dus... Het merendeel van...
Maar olympisch gerichte topsport.
Dat is olympisch gerichte topsport. Ja, en dan neem ik er gemakshalve ook maar even de selecties van duathlon en cross en lange afstand mee. Maar die zijn relatief gezien natuurlijk toch wat lager. Flink lager. Wat ik hier even wil maken, want die vraag krijgen we vaak. Van ja, waar gaat er nou heel veel contributiegeld van ons in de topsport zitten?
Nou ja, dat hadden wij ook overlegd. Hè? Hoe zit dat die verhouding met de olympische afstandatleten en de lange afstanden, de Ironman?
Maar die pakken we zo even op. Okay. Eerst even terug naar je antwoord.
Ja, dus laten we zeggen, een heel groot gedeelte van die begroting die gaat dus naar topsport en die staat onder leiding van Adrie. Adrie is onze technicus. Formeel moet Adrie dan weer aan mij verantwoording afleggen, maar... Een van de voorwaarden vanuit NOC-NSF om voor subsidie voor topsport aan te komen is dat er een sprake is van een soort topsportstatuut waarbij, en dat kan eigenlijk ook niet anders bij topsport, dat er een organisatie staat die heel slagvaardig en met een groot mandaat zelfstandig kan inspelen op ontwikkelingen. Dus Adrie met Louis als headcoach en onze bondscoaches en iedereen die er een rol speelt, hebben een groot mandaat in vrijheid om daar zelf in te kunnen acteren. En heel af en toe heb ik het geluk dat ik even mag aanzitten bij die mannen als ze het hebben over... En denk ik, god, oh ja, dat is echt een hele andere wereld, weet je wel. Dus ja, ja. Ik moet echt heel voorzichtig zijn in wat ik op dat vlak zeg, want ik ben er absoluut niet de deskundige in. Maar ja, weet je, als het gaat om Tokio, is het natuurlijk wel zo dat daar, met name Rachel, is daar natuurlijk, als je kijkt naar de benchmark, dan is ze op een leeftijd... dat de benchmark duidelijk maakt dat dat eigenlijk de leeftijd is waarop je maximaal kan presteren. Ja. Dus als het gaat gebeuren, dan zou het bij wijze van nu in Tokio moeten gebeuren. Ja. Dus dat geldt natuurlijk voor Rachel. Als je kijkt naar de heren, dan is natuurlijk het niveau van de heren wereldwijd is natuurlijk zo belachelijk hoog dat wij met onze mannen wel heel erg ons best doen om mee te doen. Hè. Maar ja, daar zit nog wel een stukje tussen. Ja. Hoewel ze een aantal prachtige sprongen hebben gemaakt de afgelopen jaar. Hè, met Jorik die voor het eerst sinds 18 jaar geloof ik weer bij de top 5 in de World Cup kwam. Marco van der Stel die een ETU Cup gewonnen heeft. Dus we maken daar best wel sprongen in. Maar goed, naar je vraag. Ik hoop dat Rachel met alle voorbereiding en alle ervaring en support die ze krijgt in Tokio... haar beste prestatie gaat laten zien.
Ja.
En als dat in termen van NOC-NSF een plaats bij de beste 8 zou zijn... Hè, dan hebben we in ieder geval voldaan aan wat NOC-NSF vraagt. Maar goed, we hopen...
Maar jullie hadden zelf voor mij ook ergens in die 2017-plus visie hadden jullie gesteld...
Iets van medailles,
ik wilde voor mij 4 in de wedstrijd hebben.
Ja, nou ja, dat kan
natuurlijk... Dat wordt wel spannend.
Dat wordt zo spannend, hoewel het ook iets makkelijker wordt gemaakt door de komst van de mixed team relay.
Ja.
Want als je... Ja,
zijn er nog 4? Dan ben je er al. Goeie vraag, Frank. Doe nog eentje.
Nee, de organisatie komt de doelstelling. Maar prima.
Nou ja, we hebben natuurlijk met elkaar en de Wereldbond en de Europese Bond voorop. Maar wij als landelijke federatie natuurlijk ook. We hebben natuurlijk wel erg ons best gedaan om dat op het programma te krijgen in spelen. Dat is gelukt en dat is absoluut een verrijking. En ik vind dat we daar als Nederland op het moment dat wij het gevoel gaan krijgen van dat het zou gaan lukken, hebben we natuurlijk al heel veel geïnvesteerd in het zorgen dat de wedstrijdvorm van de mixed team dat we dat goed in de vingers krijgen.
Ja.
Dus we zijn natuurlijk in 2017 zijn we natuurlijk niet voor niks derde geworden op het WK. Dat was natuurlijk toch de beste prestatie ever. Nou, afgelopen jaar was dat 18, waar zijn we 50 geworden.
Ja.
En zijn we nog een keer verder.
Ja, de rest haakt ook aan.
En met de rest wordt natuurlijk ook beter. Ja. Dus we moeten wel voorop blijven lopen. Maar ik merk wel er zit dus wel een hele grote focus in de staf op het team. Hè. En daar zijn we echt goed in. Ik noemde het EK in Weert al eventjes. De bedoeling is dat in Weert op de zondag het beste team wat we op kunnen stellen... aan de start staat. Zodat we ons met ons team hier
even
kunnen,
fijn tonen
kunnen
voor
profileren
eigen
waar we staan.
Ja.
En wat het dan uiteindelijk in klassering gaat betekenen, weet ik niet. Maar de focus zit wel heel erg daarop. En er gaan ook discussies of gesprekken over of atleten dan misschien wel alleen maar de teamwedstrijd doen op in Weert en niet de individuele wedstrijd. En dat zegt natuurlijk wel iets over hoe serieus we dat zien.
Jullie en zij dat ook.
En zij dat ook zien, ja. Ja. Dus, nou goed, dus we, ik ga geen uitspraken doen over medailles, want daar heb ik en geen verstand van. Ik zie alleen maar, ik kan objectief kijken naar de ontwikkeling van Rachel, vorig jaar voor het eerste WTS-wedstrijd gewonnen. Ik denk, nou weet je, dus het zit erin, weet je, het kan. Ja. En ik weet ook wel dat een wedstrijd allerlei factoren heeft, waardoor het heel makkelijk ook mis kan gaan. Maar ja, ik zie daar wel mooie dingen ontstaan. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe het team zich gaat profileren in Weert. En ook wat dat in Tokio gaat betekenen. Ja. Waar de omstandigheden natuurlijk bloedheet zijn. Hè. Tokio is echt 30, bijna begin 40 graden. Dus dat vraagt wel iets van atleet. Maar goed, daar heeft iedereen last van. En niet alleen wij, maar iedereen heeft er last van. Dus het gaat ook een beetje om hoe goed weten wij ons in relatie tot onze concurrenten voor te bereiden.
Hoe ga je ermee om?
En dat is een van de grote aandachtspunten waar we aan werken.
Ja.
En de jongens goed voorbereid aan de start te krijgen. Ja.
Lange afstand?
Lange afstand.
Lange afstand.
Gooi er maar in.
Ik zit door de jaarverslagen heen te bladeren van 2010, 11, 12, 13. En dan zoek je de long distance of de LD, lange afstand. Dan kom je termen tegen en dan denk ik, oh ja, dat weet ik ook nog wel, het Davilex team. Niet, weet ik niet meer zo heel veel van, maar toen werd er wel specifiek inmiddels een triathlons eigen bankras idee, maar dan wat minder intensief. Ja. Maar daar komen ook wel vervolgens weer wat kritische geluiden, atleten die mopperen. Dan komt er in 2014 een bondscoach, Rick van Tricht.
Ja.
Maar daarna verandert ook een beetje de vorm van hoe de lange afstand in de jaarverslagen wordt genoemd. Ja. De jaarverslagen veranderen ook zelf van vorm.
Ja, dat is
en dan wordt het eigenlijk wat meer een voetnoot die hier en daar eventjes vijf regels in een alinea krijgt. En weet je, los van de jaarverslagen denk ik, natuurlijk, je moet keuzes maken. Je hebt een pot geld en die is A groot en dat betekent gewoon dat je dat moet verdelen. En daar maak je keuzes in. Maar hoe staan de lange afstandsatleten en de toppers en de wannabe toppers, ik denk ook dat het een hele grote categorie is, die bijvoorbeeld wel de stap zou willen maken en dat best wel eens 1, 2 jaar lang semi of full professional zou willen proberen. Hoe staan die nu bij de NTB erop? Wat hebben jullie voor hen? Wat kun je voor ze doen? En wat doe je al voor ze?
Ja. Nou ja, ik snap je vraag, hè, want dat is natuurlijk ook iets waar wij natuurlijk zelf ook wel een beetje mee zitten of in ieder geval mee gezeten hebben. Kijk, wat we wel ontdekt hebben is dat lange afstandsatleten voor het merendeel dingen graag zelf regelen. Ja, dus ze willen het vaak graag zelf voor zichzelf gaan organiseren. Dus we hebben, even als voorbeeld, we hebben een fase gehad, volgens mij was dat toen nog met Frank Heldoorn, die ook even een tijdje aan het roer heeft gestaan. En toen was het idee van, kunnen we daar gewoon een selectie van maken? Zullen we die jongens bij elkaar zetten?
Af en toe op zijn minst een trainingskamp bieden.
En af en toe op zijn minst een trainingskamp bieden en bij elkaar komen en van elkaar leren. En misschien nog wel wat intensief ook. En dat hebben we geprobeerd. Maar dat bleek toch heel lastig te zijn. Want de een die zat daar en de ander die was daar. En die ander die vond dit niet nodig en die ander vond dat niet nodig. Ja. Dus zeg maar, het gezamenlijke van al die atleten bij elkaar was uiteindelijk vrij marginaal. Dus we konden eigenlijk nauwelijks een programma ontwikkelen omdat er gewoon te weinig mensen waren die daar binnen al hun eigen afspraken en deals ruimte voor hadden. Dus toen hebben we het programma wat veranderd. Toen hebben we gezegd, nou weet je, en daar geeft Rick leiding aan. Dus wat we doen is Rick wel als een soort liaison officer tussen al die atleten laten functioneren en contact laten onderhouden. Dus Rick is wel onze vooruitgeschoven post na de atleet en probeert in de individuele contacten zoveel mogelijk te achterhalen van nou, wat willen ze en wat kunnen we bieden. En dan blijkt nogmaals dat die atleten voor een heel groot gedeelte heel veel dingen zelf heel goed kunnen regelen. Hè? Dus dat is alleen maar goed.
Nou, dat is een beetje een kip en tij natuurlijk. Hè? Ze kunnen dat heel goed regelen, omdat ze dat nou vooral moeten.
Ja, misschien. Denk maar ik. Het zit voor een deel misschien ook wel, toch wel een beetje in de aard van dat type atleet, hoor. Dus ook. Maar je hebt wel gelijk. Als we net zo'n programma als voor het NTC zouden kunnen bieden voor lange afstand, dan zou het een andere wereld zijn natuurlijk. Nu is het zo dat ik geloof dat die groep van atleten die komen 2 of 3 keer per jaar bij elkaar, vooral om dingen te bespreken. Er wordt ook wel wat getraind, maar mensen zoeken het toch voor een groot deel uit zelf uit met begeleiding van hun eigen trainers en een stukje van Rick. We kunnen hier en daar wat premies inzetten. Als ze goed presteren, dan krijgen ze. Dus Yvonne, die natuurlijk goed presteert links en rechts, die krijgt natuurlijk wat centen van ons omdat ze mooi gepresteerd heeft.
Ja, daar kijk, dat helpt.
Dat helpt in ieder geval een beetje, dat kunnen we dan doen.
Het gaat toch gewoon om de euro's.
Precies. Maar ja, weet je, ik moet ook niet onder stoelen of banken steken. Dat we inderdaad moeten constateren dat daar waar het geld zit en waar dus we onze energie op kunnen zetten, dat zit toch vooral in de Olympische en in de Mixed Team Relay en wat minder in de duathlon en in de cross en in de aquathlon is nu iets een beetje in ontwikkeling gekomen en in lange afstand. Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat mensen daarin wat teleurgesteld zijn, terwijl het gelijktijdig dus voor ons gewoon lastig is om meer te doen dan wat we kunnen. En ik moet zeggen, Rick doet zijn stinkende best en die onderhoudt die contacten. En als iemand een wens heeft of een vraag, weet je, wij zullen echt de eerste zijn om te onderzoeken of we dat voor iemand kunnen regelen.
Ja.
Binnen de beperkingen die er zijn. En ja, dat zijn inderdaad soms de nadelige consequenties van keuzes die gemaakt worden.
Ja, ja.
En,
nou ja, het is, weet je, dit, ja, ik, ja, nee.
Zeg het maar.
Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat er komt.
een beetje ik probeer de gedachte ook een beetje vorm te geven in mijn hoofd. En denk ik, weet je.
Je ziet wel veel bij hun dat ze in Australië een maand zijn te trainen. Die zitten in Zuid-Afrika.
Nee, ze zitten all over the place. Dat klopt.
Ook vanwege klimaat. Het is natuurlijk lange trainingen. Wil je ook niet te veel je zitten.
Zeker in de winter zijn ze eigenlijk allemaal weg. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan er zo niet één voor de geest halen. Bas Diederen, die zit voor mij wel aardig in. Die blijft wel redelijk thuis. Maar we hebben Els Visser of Yvonne woont überhaupt in het buitenland. Dus dat is al vrij snel klaar. Mm-hmm. Ja. Maar inderdaad ook de oudste Scheltinga, die zit in Zuid-Afrika.
Zijn mensen die... En weet je, Evert heeft natuurlijk Twinfields een prachtige en Team for Talent een prachtige sponsor.
Ja, Team for Talent is natuurlijk wel belangrijk en die sponsor natuurlijk meer van dit soort...
Weet je, dus daar mogen we ook alleen maar blij mee zijn. En soms ontstaat er even een nieuwe club op met IQ Square, die jongens. Die hebben niet een makkelijke start, laten we dat helder hebben. Maar goed, die hebben wel de ambitie uitgesproken om er iets moois van te maken. Dus dat zie ik nog wel goed komen. En dat kunnen natuurlijk mooie aanvullingen zijn op wat wij als bond niet kunnen. Weet je, er zijn gewoon toch uiteindelijk grenzen aan wat we kunnen bieden. De kern blijft dat we zoveel mogelijk atleten willen bedienen en helpen. En of dat nou lang is, of duathlon, of cross, weet je wel. Daar...
Nou, precies. Dat is een beetje waar ik naartoe wilde. Wat je op zo'n vereniging merkt. En dan zijn wij onderdeel van een hele grote vereniging. Dus we hebben echt een aardige NS 500. Nou, daar kun je best wel
daar
wat
doen. Ja.
En daar zit gewoon echt minstens net zoveel lange afstandswerk als dat er korte afstandswerk tussen zit. Okay. En dat heeft niks met ervaring of ambities te maken. Dat zijn gewoon, weet je, mensen voelen zich daar dan fijner bij. Hmm. Bij die lange ruk. Maar
dat is, gelijktijdig is dat natuurlijk ook wel weer het mooie van onze sport natuurlijk. Dat we zoveel verschijningsvormen hebben. Hè? En dat mensen zoveel verschillende dingen kunnen kiezen. En gelukkig dan ook doen. En de een die heeft wat minder met zwemmen. Nou, die gaat lekker runbike runnen.
Precies.
En de ander die wil de zee en die gaat lekker cross triathlon. Weet je, zo zijn er allerlei opties. En dat maakt ons sport natuurlijk ook wel weer aardig.
Ja.
Maar gelijktijdig het lastige is dat het ook weer ingewikkeld is om al die verschillende verschijnsvormen dezelfde mate van aandacht en tijd en geld te geven.
Ja.
Weet je?
Daarvoor lopen ze echt ook verschrikkelijk uiteen.
Ja.
Dat is inderdaad wel een ding.
Ja, maar goed. Ja. Ik snap de vraag wel.
Lange afstands... triatleten. De kwestie in Maastricht van afgelopen jaar met Els, van
de show.
Els Visser en Yvonne van Vlerken.
Ja.
Daar zijn de afgelopen half jaar is er natuurlijk heel veel naar buiten gekomen en die een roept dat, de ander roept dat.
Mm-hmm.
Hoe staan jullie erin en wat is de status eigenlijk? Want de laatste maand is het iets rustiger. Tenminste,
de laatste maand was het wat rustiger tot voor kort. Maar goed, laat ik zeggen dat... Ik kan er niet heel veel over zeggen, want ik begin even anders. Wij waren super blij met Els als winnaar van de Ironman Maastricht.
Mm-hmm.
Laat het helder zijn. Want ik bedoel, hoe trots we ook op Yvonne zijn en jaren zijn geweest, het is toch mooi als iemand die toch een jaar of 10, 15 jonger is, in één keer zo prachtig presteert. Dus daar waren we super blij mee. Ik was er ook. Ik stond op de VIP-boot en ik stond te kijken en ik zag haar fout zwemmen.
Je hebt het gewoon gezien.
Ik heb het gezien. Ik stond er met mijn neus bovenop.
Ja, ze zwom achter die...
Zwom ze achteraan. En ik denk, dat is niet goed. Maar goed, ik was niet de enige. Want er stonden 100 man op die boot. En op de brug stonden 5000 man ongeveer. Nou, iets minder wellicht. Maar goed, iedereen stond dat. Wat gebeurt hier?
Ja, wij zitten ook in een appgroep. En daar werd ook al 's ochtends al naar iedereen geappt van... Ze is fout gezwommen. En toen zat ze bij wijze van spreken nog maar net op de fiets.
Ja.
Dus volgens mij is dat ook wel duidelijk.
Ja. Nou ja, en wat er vervolgens zijn natuurlijk wat allerlei formele regels. En de formele regels zijn dat atleten mogen protesten indienen tegen andere atleten. Dat gebeurde niet. Althans niet binnen de tijd die daarvoor staat. Dat betekent dat de uitslag, die wordt dan vastgesteld. Mm-hmm. En daarmee was Els...
Had jij daar niet een raar gevoel bij? Want jij had gezien natuurlijk dat ze...
Ja, ik zat er natuurlijk wel een beetje dubbel in. Omdat ik natuurlijk aan de ene kant zag ik wel dat ze verkeerd gezongen had. Maar aan de andere kant zijn de spelregels dat als het niet geobserveerd wordt door jury. En er was dus geen jury op het zwemparcours. Doordat de Ironman, de race director van Ironman, Pascal Morillon, had besloten dat niet nodig zou zijn. Nou ja, daar heeft hij misschien nu nog spijt van. Maar goed, er waren dus geen jury op het water. Dus die hebben het niet gezien. En andere atleten hebben dus geen protest aangetekend. En daarmee is het dus eigenlijk klaar, weet je.
Maar wat is er dan waarvan, wat er door Els ook wordt gezegd, dat er iemand van de organisatie stond die heeft gewezen dat ze... Heb jij dat ook gezien?
Ik heb wel gezien dat er het zijn verschillende dingen. Dus er was iemand die zat in de kano, die eigenlijk meepeddelde. Maar die was daar vanwege de veiligheid. Die was daar niet om aanwijzingen te geven. Maar die was gewoon een vrijwilliger. En die moest gewoon in de gaten dat niemand kopje onderging.
Nee.
Dus, en die zag ik wel. Maar ik stond letterlijk dus 500 meter verder. Dus ik kon niet horen wat er in de communicatie tussen de zwemsters en die man. Want volgens mij was de man wat daar gebeurde. Dus of die wel of niet geroepen heeft van deze kant op. Of je moet die kant op. Weet je, dat weet ik niet.
Maar die man is intussen wel gesproken, neem ik aan. Of mensen
die
weten
man is wel door de organisatie gesproken. Dus de organisatie is in dit geval dus een handel van Extra Leisure namens Ironman.
Ja.
Maar verder is niet bekendgemaakt wie dat is. Ze willen die man dus een beetje uit de wind houden. Dus
okay.
Want ze vinden, de organisatie vindt, weet je, ja, die man heeft daar gewoon alleen maar... Dat was bij wijze van spreken een goedwillende EHBO met de
vetstuk. Maar is wel bekend wat hij gezegd heeft? Of wat heeft hij bijvoorbeeld verklaard? Ja, dat heb ik gezegd.
Nee, weet ik niet.
Of heeft hij verklaard? Daar komt daar sprake van.
Nee, nou, en dat is wel een van de dingen waar nu het team van Els zeg maar een beetje mee naar voren komt. Hè, want waarom ik zei, het is nu iets onrustiger en is ook de reden waarom ik er niet al te uitgebreid over kan praten. Maar ze hebben dus een advocaat in de arm genomen. En uiteindelijk is namelijk de Ironman de organisatie geweest die haar gedisqualificeerd heeft. Dat hebben wij niet gedaan, want wij kunnen dat niet naar ons gevoel.
Nee.
De ITU, waar we het vervolgens hebben neergelegd, die zeiden van het valt niet onder onze...
Niet onze race.
Niet onze race, dus wij zeggen, kunnen ook niet zo... Nou, dan ligt het uiteindelijk bij de Ironman. En die hebben blijkbaar ergens een regel gevonden waardoor ze daarna... Want dat kan het toch.
Ja.
Dus die hebben vervolgens haar gedisqualificeerd.
Terwijl jullie Nederlands kampioen is.
Terwijl het onze Nederlands kampioen is. Maar iemand die gedisqualificeerd kan worden, die kan geen Nederlands kampioen worden. Dus met bloedend hart heb ik tegen Els moeten zeggen. Els, ja, weet je, die Nederlands titel die kan ik je niet blijven geven. Want je bent gedisqualificeerd door degene die de race bepaalt. Dus... En daar is nu een beetje het spel over. Of zij zeggen dat daar dus dat gedeelte, dat daar fouten in zijn gemaakt. En gaan dus nu via de advocaat gaan ze dat spelen. Ik zit volgende week maandag met iemand die in de arbitrage... Want naar ons gevoel hebben we het netjes gedaan. We hebben een arbitragecommissie ingericht. We hebben die protesten behandeld. We hebben geconstateerd dat we die protesten niet kunnen behandelen. Want ze zijn te laat ingediend. En ik ga nu samen met een van die mannen in gesprek met de advocaat en het management van Els om uit te leggen hoe wij het gedaan hebben. En laat helder zijn, als er enige oplossing is waardoor we Els kunnen helpen, dan zijn wij de eerste partij die het doen. Want het is echt, echt heel klote geweest dat dit gebeurd is.
Ja.
En ze heeft verkeerd gezwommen. Maar als we kunnen zorgen dat ze wel gewoon als winnaar uiteindelijk toch... genomineerd kan blijven en Nederlands kampioen kan
blijven,
erkend wordt, weet je, dan ben ik de eerste die daar heel blij mee is, weet je. Dus,
en Yvonne is daar natuurlijk minder blij mee.
Yvonne zal er minder blij mee zijn, maar goed, Yvonne heeft al zoveel gewonnen, weet je. Nee, maar volgens mij was Yvonne op zichzelf ook best wel blij met het feit dat Els...
Ik denk dat Yvonne er, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, ik ken Yvonne helemaal niet, maar ik kan me echt heel goed voorstellen dat hij er vooral wel heel blij mee is, want weet je wat je, liever nog dan zo kampioen, liever nog dan tweede worden, wil je in ieder geval niet zo kampioen worden. Dat is gewoon niks.
Nee.
Dat is gewoon, weet je, noem mij de toerwinnaar maar 2000, wat is het?
Maar wil je wel aan de andere kant wel Nederlands kampioen worden, terwijl je weet dat je verkeerd gezond hebt? Dat je een stukje hebt overgeslagen.
Ja. Oké. Okay.
Dat is een goede vraag aan Els, denk ik.
Ja, van beide kanten. Het is al een besmeurd Nederlands kampioenschap uiteindelijk.
Helaas zal het dat zo blijven. En dat gun ik haar dus haar volledig niet. Want het is natuurlijk een topatleet die heel veel investeert. En het is een hele leuke, aardige meid ook. Dus ja, weet je, dat je hoopt gewoon niet dat dat gebeurt. En we komen nu in een soort moeras van regels en reglementen. En was het nou aan ons of was het nou aan Ironman? Of weet je, dan krijgen we dat zo. En dan komt er nog een advocaat die daar ook nog... Nou, weet je, dus, en dat wil je bijvoorbeeld. Dus het gesprek maandag is er eigenlijk op gericht om te voorkomen dat het gaat escaleren. En dat we tot een oplossing komen waardoor we Els goed mogen kunnen helpen. Ja. Dat hoop ik. We gaan zien waar het op uit gaat komen.
Ja. Ik denk dat we een beetje richting het einde moeten. Maar ik wil inderdaad, wat vind je ervan dat de Ironman organisatie zo... eigenlijk hebben ze gewoon hard huis gehouden in Nederland. Hè? Als je heel eerlijk bent.
Ja, we begrepen dat.
Vooral als je even doortrekt naar Els.
Misschien was dat wel de druppel, hoor.
Ja, precies.
Nou, nee,
flikker op, trek ook die Ironman terug. Ja.
Nou, wat er dus gebeurde in die tijd was dat er dus in binnen de Ironman-organisatie er een groot aantal personele wisselingen plaatsvonden op een niet helemaal plezierige manier.
Op hoofdkantoorniveau.
Op hoofdkantoor en in Europa, weet je. Dus er waren een aantal mensen die werden gewoon letterlijk point, werden allemaal naar buiten gezet. Nou, dat bleek uiteindelijk dat, dan blijft dus uiteindelijk de top over die alleen maar naar Excel-spreadsheets kijkt om onderaan de streep te zien of de groene of rode cijfers staan. En er stonden bij ons wel degelijk groene cijfers, alleen niet hoog genoeg naar hun gevoel. Nou ja, weet je, dan zetten we een streep door. En die kijken dan niet naar dat er 1700 en 1800 mensen een topdag had, dat helemaal Maastricht op zijn kop stond, dat de sport in Nederland enorm veel... Weet je, dus dat, daar wordt dan niet naar gekeken. Dat er, nee. We hebben een heel Iron Kids circuit daar opgetuigd, jongens. Dat doen 2.500, 3.000 kinderen doen mee aan allerlei clinics en die doen aan allerlei Iron Kids serietjes wedstrijden mee. Weet je, er gebeurt zo verschrikkelijk veel. En daar is dan geen oog voor, weet je. En dat is dus zo jammer.
Wat dat betreft is het echt een hele onpersoonlijke corporate organisatie.
Het is een corporate organisatie,
geworden in de laatste 10 jaar natuurlijk. Ja. Dat is ook niet overnacht gebeurd.
Nee. Maar het goed, is, uiteindelijk hebben we toch... vinden dat we dat met elkaar wel goed gedaan hebben. We hebben toch die contacten goed blijven houden. Met Thomas, ik ben even zijn achternaam, ben ik even kwijt. Maar goed, dus dat was onze contactpersoon. En we hebben hem uitgelegd dat er nog allerlei wensen en ambities en mogelijkheden in Nederland zijn. En we hebben dus nu zowel in Hoorn als in Maastricht hebben een 3-jaren plan. En daar kun je van alles van vinden. Hè, maar we gaan gewoon onder de naam van Ironman, die toch een grote aantrekkingskracht heeft, gaan we zowel in Maastricht als in Hoorn komend dit jaar weer... ik zeg maar even in ons term, een sprint en een Olympische afstand doen. Ja. Dat wordt vast weer gaaf, want Hoorn is echt heel mooi. Die omgeving daar is prachtig, het oude centrum.
Hoorn is toch een halve?
Dat wordt volgend jaar.
Oh, dus okay.
De opbouw. De opbouw is eerst de sprint en Olympisch. Rustig. Volgend jaar in Hoorn de halve. In Maastricht toch nog even weer de korte en de sprint en de Olympisch. Om dan in 2021 de hele weer te hebben. En vervolgens gaat Hoorn blijft dan op de 70.3 zitten.
Oké. Okay.
En dat is een beetje...
Oh, dus je hebt ook de ambitie niet om...
Nee, dat wordt geen hele.
Ik vind dat mooi.
Dat blijft een halve.
Dat past bij de streken, bij het circuit en bij het parcours. Ja. Prima.
En we hebben natuurlijk niet helemaal... want het is natuurlijk echt een andere aard wedstrijd. Hè? De lange afstand met tot en met 12 uur 's nachts mensen binnenhalen. Weet je, dat is... Ja. Nou, Olympisch is iedereen na 3 uur, 3,5 uur is ongeveer elke dag waar we binnen. En dan is het nog steeds licht. Dus dat gaat iets betekenen in termen van sfeer.
Ja.
Maar ja, weet je, de ambiance, laat ik zeggen, triathlon is zo geland in die omgeving en is zo geland in Maastricht in ieder geval. En Hoorn is zo. Ik verwacht dat het ook daar wel weer een feestje gaat worden. Dat moet zich bewijzen. Die jongens van Extra Leisure die het organiseren, die hebben echt de afgelopen 4 jaar heel veel geleerd op het gebied van triathlon. Dus die zijn echt goed in staat om dat nu neer te leggen daar. Dus ik heb goede hoop dat we de Ironman de komende jaren gewoon hier in zo'n mooie opbouw naar een halve en de hele weer in Nederland zien blijven. Dat is. Ik heb het ook onderschat, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik dacht ook van Ironman. Maar de impact van de naam, wat dat doet en de aantrekkingskracht en de aandacht die het krijgt, weet je, dat is echt onvoorstelbaar.
Het aantal atleten viel toch wel een beetje tegen in Maastricht, toch?
Van wat het eerste jaar wel, maar dat was omdat we heel laat waren. Mm-hmm. Hè, dus toen werd, geloof ik, pas in februari of maart werd het opengesteld naar de lange afstandsleten. Ja. Die zijn natuurlijk veel verder, daar weten jullie alles van.
Frank,
heb ik veel eerder bezig met hun programma.
Ja.
Dus volgens mij hadden ze toen iets van 900 of 1100 in de orde van grootte. Tweede jaar was het meest succesvolle, want toen hadden ze geloof ik in één keer 2000. Toen zakte het een beetje naar 1500 en de afgelopen jaar zat het weer op 1800. Dus er zat een beetje een soort sinusboog in, maar weet je, de...
Ja. 2000 was nog ongeveer gewenst?
2000 was gewenst. Dus als we met elkaar in staat waren gebleven om het op die 2000 te houden, mm-hmm. dan hadden we dit gesprek nu niet gevoerd.
Ja, had hier wel gezeten hoor.
Ja, al speelt er dan natuurlijk ook wat meer mee in de programmering van de Ironman zelf. Die natuurlijk Hamburg op de agenda zetten. Ze zetten gewoon op
redelijk maand augustus.
Korte afstand en kort op Maastricht geprogrammeerd. Zetten ze gewoon echt 1-2 alternatieven neer. Ja, dat is gewoon, dan zullen we eerlijk alles delen. Dat zo werkt het nooit.
Ik heb niet zo goed begrepen waarom ze dat gedaan hebben.
Nee. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Dus in ieder geval geen motie van steun en laat ik je eens een zetje geven.
Ja, of een soort over inschatting van de mogelijkheden. Zo weet je, de markt is zo groot.
Precies.
Dan kunnen we makkelijk nog een wedstrijd nazetten. Ja. Dat zou kunnen. Ja. En omdat dat dus niet helemaal, in ieder geval in Nederland niet helemaal gelukt is, zou dat wel weer allerlei consequenties kunnen hebben gehad voor de mensen die daar werkten. En dus uiteindelijk ook weer zijn verdwenen. Dus het was een roerige tijd, maar ik ben in ieder geval blij dat ze zijn gebleven. En ik heb goede hoop op mooie wedstrijden dit jaar en de komende jaren. En ja, Ironman is echt een gigantisch merk, dus daar moeten we echt van profiteren.
Nou, dat is toch wel. Dat zie je aan jouzelf. Jij gaat je eerste hele doen, dan kies je toch voor een Ironman.
Ja.
Weet je, dat is vast niet voor iedereen. Er zullen mensen heel terecht zeggen, ik ga mijn eerste hele doen. Ik kies lekker voor de Friesman. Hartstikke
goed. Ook hartstikke
maar mooi. De magie van...
Ja, en ik moet natuurlijk heel eerlijk zijn, jongens, dat die gasten die uit Almere, die jongens van de Challenge, weet je, die doen echt supergoed werk.
Dat is hartstikke constant. Natuurlijk.
In al mijn wijsheid is dat gewoon de beste georganiseerde wedstrijd die ik ooit heb gedaan.
Ja.
En dat is... En ja, echt.
Ja. Dat was sowieso.
Ja,
echt.
Ja, echt. Echt.
Nee, maar dat wil ik echt wel hebben, want die jongens hebben natuurlijk dit jaar het Europese kampioenschap. Volgend jaar hebben ze het multisport WK, hebben ze binnengehengeld, hebben ze 6 WK's die ze dan eventjes in een week gaan draaien. Dat nieuwe initiatief met Try Hard, dus die samenwerking met Lars Vreugde, heel van Amsterdam, weet je, de jongens zijn er echt goed mee bezig. Vliegen even heen en weer naar Daytona om op het racecircuit in Daytona een challenge neer te leggen met een aantal mensen. Ik heb daar echt diep respect voor. En bovendien, het zijn echt hele leuke gasten waar je ook gewoon goed mee kan praten. Die het belang van wat ik aan het begin zei, van die community en met elkaar dingen doen, die begrijpen dat heel goed. Dus nou, super. Dus fijn challenge, dat is fijn. Dat Ironman, die hebben ook toegevoegde waarde. En ja, weet je, en dan heb je nog een Friesman en je hebt een Gelderman. En dan doe ik erg mijn best om eenzelfde soort verbinding met hun te krijgen. En dat is toch wat ingewikkelder.
Het belangrijkste is dat de Triple Dutch nog mogelijk is, hè?
De Triple Dutch is dan mogelijk.
Gewoon, ja, precies. Ja. Met dank aan de Gelderman.
Met in die zin, ja.
Die vullen een gat op.
Heb je nog iets, Frank?
Ja, ik heb nog een luisteraarsvraag van... ik moet zeggen, heb je nog veel reacties gehad naar aanleiding van onze eerste podcast?
Niet? Jawel, ik ben op de baantraining een paar keer aangesproken. Hoezo zit je te lachen?
Ja, het zijn allemaal bekenden. Die, Thomas, Jezus, wat ben jij nou aan het doen?
Ja. Nee. Ze vonden het allemaal leuk. Ze hebben allemaal geluisterd.
Ik wil even zeggen, ik vind het ook leuk. Weet je? Ik vind het fijn dat jullie... Er is nog een partij die ook iets met podcast doet.
Ja.
We hebben zelf al eens ooit een keer gesproken met Dennis Heikoop, die ook daarover dacht. Weet je? Maar het zegt dus ook iets over de groei van de sport en het volwassen worden van de sport en de groei van de sport. Dus het feit dat jullie dit doen en dat er dus blijkbaar mensen zijn die het leuk vinden dat jullie het doen en die ernaar luisteren, is een symbool van de groei die we met elkaar sport doen.
Dat is ook
dus
echt zo.
Je moet daar vooral mee
doen. Je bent geen serieuze sport als je niet minstens een paar podcasts.
Ja, maar we hebben nu serieuze concurrentie natuurlijk. We hadden even een monopolie, maar die waren we lang kwijt.
Heb je hem geluisterd of niet? Van de Schelte gaan behoort?
Ik heb hem nog niet geluisterd.
Ah, ja, dat moet je echt even doen. Het is gewoon echt een hele leuke... Het is echt, ik zag mezelf zo op de zolder zitten. Die gaan we lekker lullen. Dan doen we nog een glas wijn en dan ben je hem een paar uur kwijt.
Misschien moeten we een keer met z'n allen.
Dat kunnen wij dan weer regelen.
Ja, precies. Nee, ja, Cornelis, die ken ik helemaal niet. Maar die traint elke dinsdag op 25 meter van waar wij... Die traint op dezelfde baan. Maar, dus dat is grappig. Maar ik zag gisteren dat een... We hadden het net over ons appgroepje. Dat is zeg maar de kern van ons bestaan. Is een vriendengroepje in de WhatsApp. Mm-hmm. En een van die jongens is Misha Stolker. En die heeft dus gisteren met Cornelis gereced. Run by Grun in Hilversum.
Ja.
En keurig tweede geworden, zag ik.
Maar, als team.
Als team. En Misha heeft...
Heeft hem gepakt, toch?
De hele boel aan de flikkersboel gelopen. Die zijn allemaal uit elkaar getrokken.
Kijk, als jullie podcast daarna nog iets aan zouden kunnen doen, dat die Run by Grun series... Want weet je, kijk, onze teamcompetities, dat die succesvol zijn, dat is wel helder. Ja. Maar die jongens van de Run by Grun, die doen ook wel hun best. En wij helpen ze ook. Maar dat moet echt nog een beetje...
Vorig jaar had Hellas bijvoorbeeld maar één team en met moeite.
Ja.
Dit jaar zijn het er volgens mij drie. En hebben ze nog hier en daar wat...
Ze hebben een hele reservelijst.
Wat vet op de botten.
Ja.
Dus weet je, dat is ook weer één vereniging slechts. Mm. Maar ik denk toch wel dat Run by Grun, zeker ook als...
Lange adem.
Lullenpot, hè? Maar als aanloop naar het reguliere triathlonseizoen is natuurlijk fantastisch.
Ja. Het wordt dan een beetje gezien als het zwakkere broertje van de triathlon.
Nee, dat is
toch? Ja, maar dan wordt altijd zo van, ja, het zijn maar twee sporten.
Je waterpolo en zwemmen hebben toch ook geen flikken met elkaar te maken. Dat is echt
nee, maar zo wordt, ik zeg alleen maar wat het grote publiek denkt, hè?
Ja, joh. Ja, ik zeg toch? Even wat ik denk. Dan kan ik dat grote publiek even corrigeren. Maar nee, we hadden nog een luisteraarsvraag. Tri Akershoek, een van de eerste.
Is dat Marco Akershoek?
En leukste, ik weet niet, ik ken hem niet.
Volgens mij wel. Dus het Twitternaam?
Op Instagram heet hij Tri Akershoek.
Dus je hebt één reactie gekregen op je...
Die vroeg, wat is je favoriete locatie?
Dat gaat ook naar jullie zo.
Knippenkruid.
Ik had ook eentje opgestuurd.
Ik ben hier de meeste.
Ik had ook eentje opgestuurd.
Ja, dat neem ik niet serieus.
Nee, die krijgen we niet.
Wat is jouw favoriete, Robert, favoriete locatie voor een triathlon?
Oh jeetje, mijn favoriete locatie voor een triathlon.
Nee, je zei net, ik heb Amersfoort gedaan. Maar als je nou helemaal vrij uit mocht kiezen...
Nou, weet je, wat ik belangrijk vind, is dat, en dat staat ook wel in ons beleid, maar wat we het liefst, kijk, je kan triathlon overal doen, maar het is te lang een periode geweest dat triathlon op een achterafterreintje, op een bedrijventerrein ergens plaatsvond en niemand wist dat er een triathlon plaatsvond. Kijk, daar moeten we vanaf. En gelukkig gaat dat steeds beter. Maar mijn wens zou zijn, is dat als we triathlon doen, dat het dwars door de stad gaat. En dat iedereen er last van heeft, in het negatieve en positieve zin. Dat wil je denken, wat is hier aan de hand?
Eigenlijk als een Belgische kermiskoers. Gewoon een dag lang het dorp plat en morgen weer gewoon.
Dan kom je toch met je vrienden op het Museumplein terecht.
Nou ja, dat zou natuurlijk wel geweldig zijn.
Maar Woerden is een fantastisch voorbeeld. Je hebt dus ook in je 2017 plus visiedocument. Willen we binnen, ik weet niet, binnen 10 jaar.
Steden
maar
willen
je willen de 10 grootste steden een stadstriathlon.
Nou ja, weet je, ik weet niet hoe jullie...
Er liggen nog een paar steden te wachten dan.
Nou ja, goed, Utrecht, Groningen, noem maar op, weet je. Maar,
Utrecht is ook buiten de stad al gekomen.
Die is een beetje verplaatst. Ja, met Zwolle lager. Zijn ze trouwens, want daar zijn we met Zwolle ook... maar die hebben wel een redelijke sportminded wethouder. René de Heer heet die. Maar goed, dus daar zijn we ook al in wezen praten om het dwars door... Nou, ik weet niet of jullie Zwolle kennen, maar Zwolle is prachtig. Ja, dus als het daar zou kunnen, dan zou ideaal zijn.
Beeldschone, leuke stad.
Beeldschone, in Zutphen, vlakbij waar ik woon, is het gelukt om daar dwars door de stad te komen.
Ook een prachtige stad.
Is ook een prachtige stad, weet je. Ja. En dan denk ik van, hoe mooi is het als je in dat soort prachtige pleinen... En in Rotterdam met WK was dat natuurlijk voor een groot deel ook. Ik bedoel, je maakte wel een groot rondje met fietsen. Ja. Maar, althans voor de e-soepers... Maar het was natuurlijk toch dwars door de stad. En ik gelukkig ben, is Sven de Lange, ik noem het nog maar even, is de nieuwe wethouder in Rotterdam die hierover gaat. En dat is een triatleet. Dus ik had een heel aangenaam gesprek met Sven over, goh, moeten we niet in Rotterdam
blijven doen?
Weet je? En, want we hebben daar nu 2 keer een WK paren en het WK algemeen met paren gehad. En hoe zonde zou het zijn als dat niet de follow-up krijgt. En Sven is daar natuurlijk enthousiast genoeg om te roepen, nee, dat wil ik eigenlijk wel. Ja. En hij had er ook wel ideeën over. En dat, daar moeten we nog uitgebreid met hem bespreken. Maar ik verwacht dat we daar ook wat gaan doen. Maar goed, het mooiste, dwars door de stad, waar mensen komen kijken, waar ze denken, god, wat een prachtige sport is dit. Zwemmen in de gracht. En,
eerlijk gezegd, stadstriathlons, dat zijn helemaal...
Ja, maar er zijn wel weer meer vrijwilligers nodig. Dan kom je weer terug bij wat we...
Ja, dat is waar.
Je hebt gewoon meer kruispunten, meer moeilijke punten om...
Het maakt het niet. Maar kijk, als je een makkelijke organisatie wil hebben, maar een minder leuke wedstrijd, ga je lekker naar de buitenkant van de stad. Mm-hmm. En wil je een mooie wedstrijd, maar je maakt jezelf wat ingewikkelder. Ja, dan ga je naar de stad. En ik ben vorig jaar in Leiden geweest. Nou, in Leiden is echt ambitie om dit jaar dwars door de stad...
Ja, Leiden. Wat jij hebt, is natuurlijk de marathon al door de stad lopen.
Wow,
dat is echt fantastisch.
Als dat lukt, jongens, dan... En dan gaat je sport echt leven. Ja.
Dan zien mensen het ook normaal niet zien.
Wat is dit, joh?
Ja.
Gaaf. Okay. Die studenten die uit hun kamer, die uit hun raam lopen te kijken terwijl ze aan het uitbrakken zijn. Je kan aangestoken worden. Ja. Voor over een paar jaar dan.
Ja. Ik heb er ook 13 jaar over gedaan.
Ik 42 geloof ik. Ja. Nee, en we hadden nog een hele leuke reactie. Die was van vanmorgen nog. Van Mirjam. Mirjam, die moet vermeld worden. Dat was zo'n lieve, leuke reactie. Ja, jongens, superleuk. En ik ben helemaal fan. En dan denk ik, nou, als je al zo enthousiast bent na één aflevering.
Welke Mirjam?
Ik weet niet. Ken ik ook niet. Maar ik was gelijk verliefd. Dat was gelijk klaar. Dus die verdient ook nog een goede vermelding. Nou, laten we, ik denk dat we hem even af moeten sluiten.
Ik denk Mirjam Verrijen, denk ik. Nee, zou dat niet kunnen?
Oh, ik heb geen idee.
Je kan gewoon op die naam klikken als iemand dat stuurt. Ja. Voor de volgende keer.
Precies, ik zal het gewoon doen. Maar nee, ik wilde hem eigenlijk met jou afsluiten, Rembert. Ja. Nederlandse triathlon 2030.
Ja.
Waar zijn we dan? Wat is dan de rol van de NTB? En wellicht ook nog interessant de rol van Rembert Groenman zelf.
Oh, die rol is uitgespeeld. Dat kan ik je vertellen.
Ja, dan ben je klaar.
2030, dan loop ik tegen de 70 volgens mij. Joh. Dus dat, nee, dat, nou, dat is heel overdreven. Maar, nou ja, hoewel. Nee, dan ben ik er niet meer. En dat is me goed ook, want ik zit er al best wel lang. Dus je moet op een gegeven moment ook gewoon je knopen tellen. En iedereen heeft een keer zijn houdbaarheidsdatum. Op dit moment gaat het nog helemaal super. Weet je? Ik ben blij met iedereen. Bijna iedereen is blij met mij. En er gebeuren al leuke dingen. Hè?
Dus de komende jaren zit je hier nog.
Komende jaar zit ik hier zeker.
Beloofd?
Beloofd, ja. Dus,
dit geluidsfragment kunnen we terughalen.
Kunnen we nog een paar keer terughalen.
Toch iedereen er blij mee zeker niet door. Maar goed, als het aan mezelf ligt, zeker. 2030. Ja, kijk, wij gaan 28 maart, dus dat is volgende week donderdag, hebben we een brainstorm met het bestuur. En dat heeft als thema grenzen aan de groei. En dat klinkt een beetje negatief, maar we bedoelen vooral... We hebben natuurlijk de afgelopen jaar een hele mooie groei doorgemaakt. Maar we moeten ons voorbereiden op het moment dat misschien wel eens minder wordt. En wat we natuurlijk willen is dat... We hebben nu 5% ledengroei gehad de afgelopen jaar. Dat is nog hartstikke mooi. En als we dat zo houden, dan groeien we nog een tijdje door. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel die mensen binnenboord houden. Ja. Ook... Als er andere takken van sport verschijnen, hè, of de grootste uitdaging is er een beetje af. Dus we moeten zorgen dat we een sterke professionele organisatie worden die in staat is om mensen, weet je, mooie, uitdagende, kwaliteitsvolle evenementen te bieden met goede begeleiding, met sterke trainers. Waar je op triathlon gaat, hè, dus waarbij kinderen gaan verschijnen.
Dat het een optie wordt voor de kinderen.
Dat een optie wordt voor kinderen waarbij we helden creëren die internationaal meetellen. Hè, dat we af en toe een medaille pikken. Dat we op de Olympische Spelen ook aandacht krijgen. Voor...
Zullen we dan zeggen dat we in 2030 een keer een Olympische medaille hebben gewonnen?
Ik durf wel. Ik zou wel durven zeggen dat we dat eerder doen dan 2030.
Dus individueel 20, of 20, team?
2024 en 28 hebben we.
Ja, 2024 en 28. Ja. Nou, ergens daarvan gaan
individuele medaille.
Ja.
Individuele medaille.
Ja. Mannen of vrouwen.
Nou, ja, is dat mooi. Een mooie afsluiting, toch? Ja. Helemaal goed. Mogen we je bedanken voor je tijd.
Leuk. Ja, enorm dankjewel, Remmert. Ja, het was leuk.
Ja, zeker.
Leuk en zo niet vaak als je toch de publiciteit opzoekt. Ja. Zo makkelijk is het gesprek, toch?
Ja, weet je, maar dat weet ik ook wel van mezelf. Weet je, als ik zo gezellig met jullie zit te babbelen, weet je, dan. En ik weet natuurlijk ook heel veel. Laat me eerlijk zijn. Ik zit er lang en ik alles wat gebeurt, komt langs mij. Ja, dus in die zin.
Maar we hebben wel een keer samen bij de radio gezeten.
We hebben samen bij de radio gezeten.
Ja. Dus je wordt wel gevraagd nu dan.
Jawel, hoor je wel. Ik word ze absoluut zo. Mijn penningmeester zit achter mijn broek aan te bellen volgens mij. Oh nee,
maar als de penningmeester gaat bellen, is het helemaal...
Hey, dan houden we het even. Ja, blijven we nog even.
Dan lopen wij weg, laten we dat ding aanstaan.
Ja. Ik nam hem ook even niet op. Precies. Hey, maar dank voor jullie tijd en aandacht. Ik vind het een leuk initiatief.
Hey, ook bedankt.
Jullie Mooi. Gaan het een beetje aan elkaar plakken en dan...
aan elkaar maken en... Maar ik hou je wel even op de hoogte. Hij komt deze week, hoop ik, nog live.
Okay. En dan zullen we dan een afspraak voor volgend jaar of zo weer maken om te kijken hoe we de
misschien voor spelen, na spelen, wat jullie willen. Ik weet niet, misschien.
Ja. Nee, op te spelen.
Ja.
Nou ja, op te spelen is het zo. Dat zou misschien wel leuk zijn. Er wordt
daar dan, hè?
Ja.
Okay. Oh, daar. Nou, het zou best kunnen zijn dat ik daar niet ben. Maar goed, dat even terzijde. Maar in Rio had je in Den Haag had je de Olympic Experience. Ik weet niet of jullie dat een beetje mee hebben gegeven. Het was 2 weken lang alleen maar... Ja. Kennis maken met sport voor kinderen. En dat gaat dit jaar weer in Tokio tijdens die periode weer gebeuren. Althans, is de bedoeling onder de naam Olympic Festival.
Waar?
Ook weer in Den Haag.
Oké. Okay.
En we zijn nu ook als triathlonbond aan het nadenken over hoe we dat gaan aankleden. Wat we kunnen doen en hoe we de sport daar onder aandacht gaan brengen. En dat zou toch best leuk zijn om daar af te spreken.
Dat is absoluut een evenement waar wij een hele leuke impressie vandaan zouden kunnen maken.
Absoluut. Dan loop je daar lekker rond en je spreekt mensen. En, dus daar kun je wat mee, denk ik.
Nou, leuk.
Ja.
Wie weet.
Oké.
Okay. Remmert, dankjewel.
Ja, graag gedaan, joh.
En zo zijn we bij het einde van de tweede aflevering van 3 gekomen. We hopen dat je het net zo leuk vond om te luisteren als wij hem om te maken. En wij danken Rembert en de NTB voor de gastvrije ontvangst en het leuke gesprek. Het beloven mooie tijden te worden voor Triathlon of Nederland. Met Jetse, Rachel, de Olympische Spelen in 2020 en natuurlijk allereerst een nieuw seizoen voor de boeg. Kunnen alle remmen los. Wij zijn er begin april alweer met de volgende aflevering van 3. Met wederom een ontzettend leuke gast, denken we zelf.
Mocht je ons in de tussentijd zoeken, willen volgen of ergens van op de hoogte willen brengen, doe dat dan via Instagram, Twitter of mail. Tot de volgende 3.